Dames en heren, en vooral de leden van de CDA-fractie, ik wil beginnen met de informatieavond. Op deze mooie zomeravond, we houden de deuren open en dat heeft ook alles te maken dat we nog enkele leden van de raad verwachten. Zijn de heren Lok, Slob en mevrouw Nes. Over de mededeling zijn aanwezig zijn de heren Van Rijn, mevrouw Hartog en meneer Van Duin. Er is daar geen vervanging voor. Wethouder van Leeuwen komt iets later, tegen de klok van 8 uur. En ik hoor net van de rivier dat mevrouw Renes ook wat later komt. Voordat we de agenda vaststellen, we hebben een verzoek tot inspraak gehad van mevrouw Hoogdalen met betrekking tot agenda punt 11, de handhaving motorclub Nouzie. Zij had aangegeven dat ze gepoogd had hier om 19:30 te zijn. Dat is niet gelukt, dus we moeten daar enigszins creatief mee omgaan, omdat ik met de rivier heb afgestemd dat ik haar inspreek recht, om het zo te zeggen, wil combineren met de behandeling van het raadsvoorstel. Dat lijkt wel handig, ook voor uw raadsleden. Dan even tot de agenda. Met betrekking tot de agenda, u heeft vanmiddag een mailtje ontvangen met betrekking tot de APV. En daar wilde ik even de portefeuille, de burgemeester, het woord over geven. Ga uw gang.
Ja, dank. Ik bedenk me trouwens dat de verlaten kom van sommige mensen wellicht te maken zou kunnen hebben met dat de avondvierdaagse hier op het dorp nog gaande is. En dat het misschien moeilijk het gemeentehuis nog te bereiken valt. Wij kwamen er gisteren achter dat bij de stukken die u heeft ontvangen over de APV een heel belangrijk stuk ontbreekt. Namelijk een artikelsgewijze toelichting op de veranderingen die er tussen het voorstel en de oude APV zaten. Die had er wel bij moeten zitten, die was er ook gewoon, maar op een of andere manier, mij niet helemaal duidelijk, is die niet aan u toegezonden. En dat is wel vervelend, omdat er best een groot aantal wijzigingen in de APV zitten. En het volgens mij ondoenlijk voor u is om op basis van alleen de nieuwe tekst dat er allemaal uit te diepen, laat staan wat de argumentatie per onderdeel is. Met mijn voorzitterspet van de raad, of vind ik het ook belangrijk dat als u een besluit neemt, dat u weet wat u besluit. Ik heb even overleg gehad met betreffende ambtenaar en de conclusie was eigenlijk dat er ook niet veel fout gaat, of eigenlijk helemaal niks fout gaat, als we dat in plaats van nu in september behandelen. Dus vandaar mijn voorstel om het over de zomer heen te tillen, zodat u het allemaal goed kunt voorbereiden.
Raadsleden, commissieleden, nog kunt u daar mee instemmen? Ik zie knikkende, zegt prima, als zodanig besluiten wij dat. Inmiddels is ook mevrouw Piso aangeschoven, gehinderd misschien door de avondvierdaagse. Gehinderd, tussen aanhalingstekens natuurlijk. U had dat vroeger van huis moeten gaan, zei mijn leraar, alles kunnen voeren. Nou ja, goed. Ik zie inmiddels ook dat mevrouw Van Hoogdalem is binnengekomen, dus we kunnen de normale agenda invullen. En dat lijkt me goed. Nee, u heeft aangegeven dat u wil inspreken. Ja, precies. En we hebben het zo gedaan, mevrouw Hoogdalem, dat u inspreekt. Dus dan mag u even hier naast mij plaatsnemen. Dan kunnen eventueel raadsleden, commissieleden iets aan u vragen. En dan gaan we daarna ook gelijk over tot de behandeling van het stuk wat voor ligt. Dat leek me wel aardig om dat in combinatie te leggen. Wilt u misschien al een glaasje water erbij? Nou ja. En ik verzoek u voor de band om wat duidelijk te spreken in de microfoon. Dan wordt het in die zin opgenomen en dan kunnen mensen dan nog teruglezen en terughoren, bedoel ik. Gaat u lukken. Succes en ik hou u aan uw 2 minuten in principe.
Nee?
Nee, 5, dat is waar. Ik zou u al schrikken. Gaat u gang.
Ik wil me richten naar de wethouder Akkerman. Het gaat over de bougie. Ik heb de stukken gelezen en ik ben heel teleurgesteld hoe negatief u over de bougie schrijft. Terwijl ze al 10 jaar hun best doen om alles op rij te zetten. Nu vraagt u 61.000 euro voor de 77 uur die nog te gaan zijn. Voor de omgeving, of hoe heet dat, OZHZ-dienst.
Omgeving.
Ja.
Maakt u uw inspreekrecht helemaal af eerst en dan kijken we wel of in combinatie met de raadsleden en commissieleden de vragen kunnen adresseren naar de wethouder. Het is in principe niet dat u rechtstreeks vraagt aan de wethouder.
Okay.
U kunt u zich verwonderlijk uitspreken.
Okay.
En als het goed is, pakken de raads- en commissieleden uw vragen mogelijkerwijs wel over.
Okay.
Gaat u gaan.
Voorzitter, maar ik hoor de vragen wel en op zich is dat ook wel een voordeel.
Dat is wel heel waar, ja.
Ik heb dat eens even uitgerekend voor die 77 uur. Dat komt op, of 77 uur die nog te gaan zijn. Dat komt op een betaling van 800 euro per uur. Dat vind ik nogal vrij prijzig. Terwijl toen aangegeven is van dat munitionsysteem wat aangelegd is geworden. En dan zouden geen controles meer nodig zijn. Dat zou dan geldbesparend zijn. Maar u heeft gewoon toestemming gegeven om elke keer, als er gereden wordt, dat die mensen van de omgevingsdienst aanwezig moeten zijn. Nou vraag ik me af, dit is dan voor de 77 uur die nog te gaan zijn van dit jaar. Hoe doet u dat volgend jaar? Komt u dan weer om geld vragen? Want dat is natuurlijk wel gemeenschapsgeld wat zomaar eruit gaat. En mijn vraag is van, u doet zo negatief. Zo.
Nou, dat zegt niet. Ja, precies. Dat gaat niet van uw tijd af, maar dat komt omdat raadsleden en commissieleden hier gewoonlijk zijn om de wethouder te bevragen. En nu bevraagt hij het. Dus vandaar dat meneer Lerum zegt van. Ja, ze moeten wel luisteren naar u, ja, dat is precies.
Nou, breng ik weer apropos. Eens even kijken hoor, waar was ik? U was toen ook in Adina, daar waren wij aanwezig. En toen heeft u gezegd van, we moeten het met z'n allen doen. Nu vraag ik van, wie zijn we? Want in principe moet de bougie het alleen doen. En dan hebben we nog de beroepsklagers tussen haakjes. En dan weet ik dat ze zo goed hun best doen. En dan als ik dan langs rij om 1 uur, dan zie ik om kwart over 1, dan zie ik daar al de wagentjes staan van de controledienst. En dan denk ik, hoeveel hebben er dan al gebeld dat hun al vanuit Dordt daar zijn? De bewoners hebben gewoon hun agenda en die weten wanneer de crossen is. Die bellen al bij voorbaat. En het rare is, in heel Arkel hoor de mensen er niet over, want die zeggen gewoon, het hoort erbij. Of ik hoor het wel, maar het stoort mij niet. Toen is er, op mijn dingen was er, in Odina, is er toen op een slinkse wijze is daar een klankbordgroep opgericht, terwijl daar nooit aangegeven is die avond van, luister, u kunt zich inschrijven voor een klankbordgroep. Nee, dat zijn alleen de klagers onder elkaar. En voor de rest wist niemand iets dat je daarvoor in kon schrijven. Dus dat vind ik een beetje sneaky dingen opgezet. Even kijken hoor. Dan heeft u het over de omgeving overtredingen van de geluidsvoorschriften. Nou, de geluidsvoorschriften die worden gehandhaafd, want ze gaan elke keer door de container heen. Maar er is op de Vlietskade zijn zoveel bijgeluiden. Als daar een paar motorrijders voorbij komen, die storen dan al op de geluidscontrole. Dan heb je de Betuwelijn, je hebt de trein, je hebt het kanaal, je hebt allerlei mensen die daar passeren, maar dat komt wel in het geluid op en dan krijg je die bepaalde pieken. Als ze door de geluidscontainer rijden om te keuren, dan veroorzaakt dat ook een piek. Dan schrijft u van, we gaan 3 rondes verder. Dan worden ze er pas uitgevlagd. Nou, dat komt omdat door dat systeem, dat de mannen kunnen dat niet gelijk zien daar. Dat gaat eerst naar weet ik veel waar naartoe en dan komt het terug. En dan kunnen die mannen zien van, oh nummer, hupplepup, die is boven zijn dingen, die moet eruit. En dat is dan niet dat een slordigheid is van de bougie. Want daar kunnen die mannen niks aan doen. Dat is gewoon het systeem, want het wordt niet van, oh nu komt nummer 12 langs, dus nummer 12 moet eruit. Nee, dat gaat pas 2 rondes verder. En daar kunnen we niks aan doen. Dus Het zijn allemaal eigenlijk dingen die in mijn ogen niet kloppen, dat u dat hun kwalijk neemt en dat ze er niks aan willen doen. Maar mijn vraag is van, waarom moet er zoveel geld in omgaan, terwijl dat helemaal niet nodig is nu dat systeem er is. En als u nou eens was komen kijken, want u bent er nog nooit geweest, ja, en dat neem ik u zeer kwalijk, want u oordeelt wel over een vereniging waar allemaal vrijwilligers zich volledig inzetten. En dan gaat u oordelen over iets waar u niet bent wezen komen kijken van, en eens met de mannen gesproken hebt van hoe werkt dat, hoe gaat het en verdiept er zich eens in. Dat wil ik u even duidelijk maken. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Talem. Als u even wil blijven zitten, want het kan zomaar zijn dat raads- en commissieleden aan u ook vragen hebben, naar aanleiding van uw inspreken. Ik maak wel even voor de band melding van het feit dat mevrouw Renes is aangeschoven en ook de heer Lok en de heer Slob. Dus volgens mij zijn we als zodanig compleet. En geef ik u in ieder geval de ruimte om eventueel mevrouw van Hoogdalem te bevragen. Meneer Glerum, ga uw gang.
Uw inspraak is glashelder, daar ben ik wel blij mee. Want als je de stukken leest, dan zou je inderdaad de indruk kunnen krijgen van, joh, wie jaagt hier op wie? Zitten we nou bijna op een vierde incident te wachten om elkaar eens goed de oren te wassen? Mm-hmm. Toch kent de Bougie al een hele geschiedenis, ook met de gemeente. En toen ik het raadsvoorstel las, ja, dat mag u gerust weten, toen schrok ik. Ik denk, nee, toch niet weer.
Ja.
Want we hebben al eens een keer een fors bedrag beschikbaar gesteld om te handhaven. En dan denk je bij jezelf, joh, als we nou allemaal hele redelijke mensen zijn, dan zou dat toch allemaal niet zoveel geld moeten kosten. En nu hebben we dus een vergunning en een goed controlesysteem. Daar waren we ook op uit, dus dat is er nu. En dan zou je hopen dat je er vanaf bent. En blijkbaar is dat toch niet zo. En als ik u hoor, dan zegt u eigenlijk, ja, maar jullie zitten ook wel erg in de cijfers achter de komma te zoeken. Want het is al een heel stuk beter dan het vroeger was.
Zeker.
En de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn, die zijn van een zeer goede wil. Maar het lijkt wel of dat ze geen goed meer kunnen doen.
Juist. Ja.
Waar zit dan dat verschil volgens u?
Je hebt daar die, er zijn klagers bij en die zeggen gewoon, ik wil geen motorgeluid meer horen. Maar die persoon die kent het verschil niet tussen een, hoe heet zo'n zaag?
Een kettingzaag.
Zo'n kettingzaag en een crossmotor. Want als je dat bij elkaar, dan hoor je inderdaad verschil niet. Er is toen, zelfs toen was het nog met milieudienst, dat er op de lijst, want die heb ik thuis liggen, dat er gekost zou worden. Terwijl er helemaal niet gekost was, maar had wel de milieudienst gebeld. Maar dat zijn gewoon, dan zijn ze die bomen aan het snoeien. En hij heeft gewoon gezegd, ik wil geen geluid, geen motorgeluid meer horen. Nou kan ik wel uit de school gaan klappen, maar ik doe niet meer. Want als het dadelijk zo ver komt dat het alsnog naar de Hoge Raad gaat, ja, dan komen we met andere punten. Nou, dan zit je echt wel zo, hoor.
Oh.
Hoe dat allemaal gegaan is. Hoe gemeen en hoe sneaky. Dus
ik wij...
vind het ook heel frappant dat de mensen van de OZHZ niet meer mogen spreken met de mensen van de Bougie.
Dat is allemaal opgelegd.
Ja. Ja, nou, en waarom? Als je eerlijk bent en open bent met elkaar, he, dan moet dat toch kunnen. Maar waarom moet dat allemaal achterbaks, ik noem dat achterbaks. He, ik ben het gewoon even in mijn huisvrouwentaal, huppatee, achterbaks. En sneaky allemaal. Alleen om de club helemaal down te maken. En ik weet, mijn man en die andere mannen slapeloze nachten gehad. Om te kijken, hoe kunnen we het doen? Nou is er een convenant gesloten met de KNV en de MON. in samenwerking met de heer Akkerman. Ja. Wat is het probleem? De KNV hanteert 94 dba voor de clubcrossen, maar voor de KNV-wedstrijden mag het over de 100. Dan komen die jongens bij ons rijden en dan zeggen we, nee jongen, dat kan niet, want je bent te hoog. En dan krijg je dat er gegooid en gesmeten wordt en gescholden wordt van de KNV mag het, is goedgekeurd, jullie zijn dit, jullie zijn dat. Ja, dan krijg je alle verwensingen naar je hoofd. Alleen omdat de KNV met twee maten meet. Hoe moet je daar als club zijnde tegenaan vechten? En ik denk dat wij de enige club zijn die zo streng behandeld worden. En zo goed op de rijders let qua geluid. Want ga eens in de omgeving kijken. Ga eens luisteren. Bij ons kun je gewoon met elkaar praten. Ga eens luisteren bij de anderen. Dan merkt u het verschil. En het zou leuk zijn als je eens komt na de vakantie. Kan je zien hoe het gaat. Ze zijn allemaal welkom. Het is alleen jammer. De mensen gaan wel naar de voetbal en zo. Maar nooit eens naar de motorclub. En dat is ook jammer. Okay.
Dank u wel, mevrouw Noordalen. Meneer Glerens vraagt. Zijn er nog meer raadsleden? Meneer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Van Hoogdalem, in welke hoedanigheid zit u hier? Bent u bestuurslid, voorzitter of omwonende?
Nee, ik ben omwonende en ik ben begaan met de club al 30 jaar. En mijn zoon heeft daar gereden, mijn man zit in het bestuur, maar ik praat voor mezelf. Het doet mij zozeer en verdrietig dat ik zie hoe ze zich inzetten. Ik weet nog goed, mijn man er gewoon een weekend... Doe met die uitlaten, want ze zijn al 10 jaar bezig en dat is elke vergadering bla bla bla, puur over het geluid. Van hoe doen we dat, hoe moeten we dat doen. Dat hij zelf zo gek werd en zo raar deed, dat hij een uitlaat van een auto nam en die probeerde helemaal om te schakelen om toch de goede uitlaat te krijgen. En het nadeel is, die fabrikanten van die uitlaten werken niet mee. En dat is ook een probleem, want daar zijn we afhankelijk van.
Ik grijp even in. Volgens mij is duidelijk die betrokkenheid. Ik zag mevrouw Renes nog even met de vinger. Ga u gang.
Ja, dank u wel. Mag ik u bedanken voor uw betoog? Ik weet als raadslid, betrekkelijk nieuw raadslid, niet de hele geschiedenis van dit verhaal. En ik begrijp dat dat nogal een geschiedenis is. Dus ik vind het fijn dat u als gewoon omwonende of betrokkenen uw pleidooi hier voert. Want het geeft me inzicht in wat er bij u en uw omgeving speelt. Maar ik miste het eerste deel. Excuus, ik kwam iets later binnen. Ik begreep aan het einde dat u aangaf wat... Een van uw speerpunten is ga nou eens gewoon in gesprek. Zorg dat de boel genormaliseerd wordt. Dat is wat ik eruit haalde. Heeft u daarna, naast aan het begin van uw stuk, nog 1 of 2 punten genoemd waar het u echt om gaat, die ik gemist heb? Of was dat laatste wel het belangrijkste?
Nee, niet zozeer. Okay.
En ik maak overigens graag gebruik van uw uitnodiging, want ik ben met u eens. Iedereen gaat naar de voetbal, maar een motorclub komt nooit iemand. Dus na de vakantie kom ik graag een keer bij u langs.
Fijn, dat zou fijn zijn. Dank u wel.
Hoewel het niet in de orde is, maar heeft de wethouder nog behoefte om toch nog wat aan te antwoorden? Of in reactie op wat de commissie of wacht u gewoon de behandeling van het raadsvoorstel af? Want het kan ook dat u het daarin meeneemt. Dat laat ik er nu even over.
Ik veronderstel dat als er ook maar een paar vragen zijn over het raadsvoorstel, dat ik wel in staat ben om in die beantwoording ook de opmerkingen en vragen van mevrouw Van Hoogdalen mee te nemen.
Lijkt me prima, wethouder. Dan doen we dat als zodanig. Dan zou ik nou mevrouw Hoogdalen willen verzoeken om weer op de publieke tribune plaats te nemen.
Moet die uit?
Ja, als u hem uit wilt doen. De rechts, kan de rechtse. De rechtse. Nee, de rechtse.
Oh, de rechtse.
Ja,
dus.
Ja, prima. En dan dank ik u voor uw inspreker.
Ja, dank u wel.
En dan pak ik, ga ik over tot behandeling van nu het nieuwe agendapunt 3. En dat is dus het raadsvoorstel 2015-48. Het aanvullend budget handhaving motorclub de Bougie. En ik moet nog een mededeling doen dat ook wethouder Van Leeuwen inmiddels binnen is en aan de collegetafel is aangeschoven. Wie mag ik het woord geven om eventueel vragen te stellen over dit raadsvoorstel? Mevrouw Piso zie ik. Meneer Glerum. Meneer Visser. Meneer Van der Minkelis. En meneer Lok. Mevrouw Piso, ga direct.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb vanmiddag de band van de informatieavond van 9 april nog eens beluisterd en de wethouder heeft ons toen als raad het volgende verteld. Er worden alleen nog metingen verricht op piekbelasting. Hier kom ik straks met een vraag op terug. Ten tweede zei u, elke keer dat er gecrossed wordt, wordt er gemeten. Nou, dat neem ik direct van u aan, gezien het aantal uren van de omgevingsdienst. U zei ook, dat is eigenlijk veel te veel, misschien dat er nog overwogen wordt om bijvoorbeeld bij noordenwind niet te meten. Is deze overweging gemaakt en waarom is dat niet teruggekoppeld naar de raad met bijvoorbeeld een RIP? U zei ook, elke keer meten betekent wel dat de gemeente ruimschoots voor 31 december door het budget heen is. Nou, ook dat was na een maand al duidelijk. En toch nog gewoon doorgaan met meten tot 1 juni. Als vijfde zei u, het college komt op dit laatste punt van budgetoverschrijding wellicht nog terug bij de raad. Deze budgetoverschrijding was na een maand van meten al duidelijk. Had toen al teruggekoppeld kunnen worden. En toch wordt er nog tot 1 juni gewoon doorgegaan met de metingen. Nu is het bedrag van de reeds gedane metingen al veel te hoog. En u komt nu nog gewoon met een verzoek voor €61.000 extra voor de metingen tot het einde van het kalenderjaar. Mijn eerste vraag is, worden deze piekmetingen ook gedaan met behulp van het Municentsysteem, waar zowel de Bougie, de Omgevingsdienst, als ook de wethouder via de computer, iPad en mobiele telefoon gewoon op kan inloggen en uitlezen. Dit kan namelijk ook gewoon op maandagochtend op de werkplek en verlangt dus geen fysieke aanwezigheid op het circuit of elders om het crossterrein. Er hoeft dus niemand fysiek aanwezig te zijn. Mijn tweede vraag, wanneer er tijdens een training of een race een rijder te veel dB produceert, geeft het Municentsysteem dit aan, zei mevrouw Hoogdalem ook al, en gaat de opdracht eruit om rijder nummer 13 de zwarte vlag te geven, zodat hij het circuit verlaat. Dit kost even tijd. Hij moet immers langs de persoon met de zwarte vlag rijden en dan met gematigde snelheid naar de uitrit van de baan rijden. Is de wethouder en de omgevingsdienst zich hiervan bewust? Mijn derde vraag, kan de wethouder aangeven hoeveel vaste klagers er zijn en hoeveel van die vaste klagers zitten er in de klankbordgroep? Vraag 4. Er zijn vanaf 1-1 tot 1-6 400 uren besteed aan de handhaving. Er is echter maar 4 maanden geleden, namelijk van 21 februari tot 27 juni. Dat zijn 102 werkelijk gereden uren. De omgevingsdienst heeft over deze periode 400 uren gebruikt. Dat zijn er 100 per maand. Wat is de hoogte van het gebruik van de omgevingsdienst tot nu toe in euro's? En hoe staat dit in verhouding tot de gereden uren? Vraag 5. Het restant van de te rijden uren vanaf 14 augustus tot aan de laatste wedstrijd op 28 november bedraagt 77 daadwerkelijke uren. Hier wordt dus een budget van €61.000 voor gevraagd. Worden daar dan de 308 uren inzet van de omgevingsdienst weer van uitbetaald? Dit is in mijn ogen te gek voor woorden. Ga nogmaals om de tafel met de heren van de Bougie en probeer hier als redelijke mensen uit te komen. Ga met elkaar in gesprek over de overtredingen. Zijn het wel echt overtredingen? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Is er een uitleg voor de overtreding? Ik doe hierbij een beroep aan de gemeente en aan de wethouder om te blijven proberen om er met de Bougie uit te komen als verstandige mensen. Mijn laatste vraag aan de wethouder is als volgt. Bent u wel eens op het circuit geweest met een race, zodat u zelf had kunnen zien wat er allemaal gedaan wordt om binnen de DB's te blijven? Dan had u met eigen ogen kunnen zien wat een coureur tegenwoordig moet doen voor hij de baan op mag. En ook hoe de controle gaat bij de Municentscomputer die de DB's registreert en de te nemen stappen bij overschrijding. Ik heb dit namelijk wel allemaal zelf gezien en meegemaakt. En ik heb de stellige overtuiging dat deze groep mannen zijn stinkende best doet om de Bougie te laten overleven in alle oerwouden van regels en voorschriften. En één ding wil ik nog wel toevoegen aan de zogenaamde geluidsoverlast. Sinds jaar en dag is deze vereniging er al. En een ieder die al langer in Arkel woont, weet dit. En het leeuwendeel van de inwoners stoort zich hier helemaal niet aan, omdat het er volgens hen gewoon bij hoort. Slechts een heel klein groepje chronische vaste klagers blijft dit bij iedere race door middel van een telefonische klacht direct al aan het begin van de race melden bij de omgevingsdienst. Al die euro's die dit de gemeente en indirect ook de burgers kost, hier moet met elkaar een oplossing voor komen. Door goede gesprekken als volwassenen onder elkaar moet dit kunnen. Ik bedoel maar. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Piso. Meneer Glerum.
Ik hoef er eigenlijk geen vragen meer naartoe te voegen. Behoud dus de vraag, maar die had de wethouder zelf al gepakt, denk ik, om nog even te reageren op de inspreekster. En dan Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Rennes.
Ja, dank u wel. Ik vond het een geweldig betoog van mevrouw Pizzo en ik sluit me er van harte bij aan. Dank u wel.
Dank u. Meneer Visser.
Niks aan toe te voegen, dank u.
Meneer Van der Minkelis, ik daag u uit. Nou, dan heb ik nog wel een vraagje als het mag. Het is mij niet helemaal duidelijk wat de wethouder of het college nu precies voorstaat met het voorstel. Is het nu inderdaad het over het randje duwen tot die vier overtredingen? Of is het inderdaad toch alles op alles zetten van, we proberen dat te voorkomen en alles in de goede manier te stroomlijnen? En dan heb ik nog expliciete vragen over een zin in het raadsvoorstel bij punt 3. Ik hoop hem zo goed mogelijk te citeren. Er staat zoiets als, de last kan maximaal 4 maal verbeurd worden, waarna overgegaan kan worden tot bestuursdwang, bijvoorbeeld in de vorm van stillegging van de activiteiten. Volgens mij kun je die zin wel op verschillende manieren lezen. Kan worden overgegaan tot bestuursdwang, dat wil zeggen van, dan is er een mogelijkheid voor. Of staat er, van dan zullen wij dit ook doen. En vervolgens staat er dan nog, en als het dan zover is, bijvoorbeeld in de vorm van stillegging van activiteiten. Dus er zit ook nog blijkbaar een variëteit in. Zo van, ik kan dit ook nog zo lezen van, en als het dan 4 keer is, nou dan is er misschien nog gewoon helemaal niets aan de hand. Dus, hoe moet ik deze zin lezen en dan ook gekoppeld aan mijn eerste opmerking, wat heeft u nu eigenlijk voor met dit hele verhaal? Dank u wel.
Dank u, meneer Lok. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik vermoed dat mijn vraag min of meer aansluit bij de vraag van de heer Minkelis. Van Minkelis. Je snapt wel gelijk dat ik het over je heb. Maar even terzijde. Nee, dat snap ik ook gelijk. Dit dossier loopt al jaren, dat geeft u ook terecht aan. We hebben eerder al vele tienduizenden, ik denk dat aan intussen al tonnen, in het hele traject gestopt om het goed en op zijn plek en gereguleerd te krijgen. En mijn vraag komt eigenlijk heel simpel op neer. Wat garandeert mij als lid van de gemeenteraad dat als we deze 61.000 investeren, het probleem voor eens en altijd de wereld uit is en geadresseerd is op de manier zoals het vanuit de oorspronkelijke handhaving en met oog op de bewoner. Elke klager is ook een bewoning van Gieseland, dus ik zou geen onderscheid willen maken tussen klagers en niet-klagers. Dat het uiteindelijk voor de samenleving van Gieseland en de kwaliteit van het samenleven in Gieseland datgene bijdraagt wat we ermee beogen. En dat wordt mij uit het die doelstelling wordt mij uit het voorstel niet helder. En die wil ik graag van het college horen. Dank u wel.
De wethouder in eerste termijn. Ja, kom aan.
Dank u wel, voorzitter. Heel verhaal. Overigens beluister ik van alle kanten eigenlijk grote zorgen over het opnieuw hele grote bedrag wat wij in deze zaak moeten besteden. En ik kan verzekeren, het college is het met van harte met die opmerkingen eens. Dat is natuurlijk zo. En daar zijn we het in ieder geval over eens. We hebben met u meerdere keren gesproken over het hele fenomeen rondom de bougie, alles wat daarmee te maken heeft. En op enig moment, dat was aan het einde van de eerste 4 jaren dat ik mij daarmee mocht bemoeien, konden wij vaststellen dat wij waren gekomen tot een vergunning. Een vergunning overigens die wij in breed overleg met de bougie zelf hebben vormgegeven. Daar hebben we ook heel lang over gedaan, naar mijn zin ook veel te lang. Maar er was dan uiteindelijk wel een vergunning waar we het met z'n allen over eens waren. En dat was mij wel een lief ding waard, omdat mijn de opzet vanaf het begin is geweest, en dat was u altijd met mij eens, met ons eens, namelijk dat wij zouden zorgen dat de bougie zou kunnen crossen. Maar dat tegelijkertijd de bewoners konden wonen op een manier die ook verantwoord was. Met andere woorden, wel crossen, maar niet met zoveel overlast dat voor andere dingen onmogelijk maakt. Naar onze overtuiging zit dat ook in de vergunning. En een van de kenmerken in deze vergunning, dat is toch dat Munisens-systeem. Een systeem wat meet rond op de baan eigenlijk. En wat eigenlijk ervoor moet zorgen dat de bougie zelf regulerend te werk kan gaan. Met andere woorden, de normen die we met z'n allen hebben vastgesteld. Daarvoor zorgt het Munisens-systeem dat de bougie ook weet, moet kunnen weten, wanneer zij in de buurt van die normen gaan komen of daar zelfs overheen gaan. We moeten vaststellen dat dat op dit moment nog niet zo is. Er is op dit moment nog onvoldoende houvast uit het systeem te halen, waarbij je klip en klaar kunt zeggen van wij meten dit. En dus weten we dat we bij mensen aan de gevel, de meetpunten die we met z'n allen hebben gedefinieerd, over de streep gaan. Of, veel beter natuurlijk, tot hoe ver we kunnen gaan, zodat we onder de vastgestelde streep staan. Dat is wel een probleem. En ik vind ook wel dat het aan de bougie is om te zorgen dat het Munisens-systeem wel zodanig gaat werken... en gebruikt wordt, dat die zelfregulering daar wel aan de orde zal zijn. En daar willen we naartoe. Dat brengt mij overigens meteen bij even een overal conclusie van mijn kant, van wat ik denk wat hier nu aan de hand is. We hebben veel gemeten dit jaar. Mevrouw Piso die wijst daar ook op. En dat heeft ons wel een aantal inzichten opgeleverd. Als je kijkt naar het eerste kwartaal van dit half jaar, dan was, nou net niet helemaal, maar wel bijna elke meting leverde ook een overschrijding op. En als je kijkt naar het tweede kwartaal, dan ziet dat er beduidend anders uit. En daar waar ik mevrouw Van Hoogdalen hoor zeggen, ja maar wij doen ons stinkende best, volgens mij waren dat de letterlijke woorden die ze gebruikte, de mannen doen hun stinkende best om zich aan de regels te houden. Ik geloof dat. Wij kunnen dat volgens mij zien aan de cijfers. Maar het is niet het hele verhaal. En daar loop ik wel tegenaan. En wie van u ook maar een boze toon gelezen heeft tussen de regels door in dit raadsvoorstel. Ja, ik sluit dat ook niet helemaal uit. En waarom heb ik dat eigenlijk? Ik ben er eigenlijk best wijs mee dat zichtbaar is dat de mensen van de bougie zodanig bezig zijn dat het veel beter wordt. Tegelijkertijd moeten we ook vaststellen dat wij in juridische zin een heel ander traject met de bougie lopen. Er is een bezwaar ingediend, dat is uiteraard iemands volste recht. Daar ligt mijn probleem niet. Maar de hoofdonderdeel van het bezwaar is dan vervolgens wel allerlei zaken in de vergunning waar zij het vervolgens niet mee eens zijn. En dan zeg ik iedereen die mij oproept om het gesprek aan te gaan, ik doe dat heel graag. En we hebben dat ook zeer zorgvuldig gedaan. Maar dan doe ik dat liever niet in de rechtszaak. Dat is overigens een van de onderdelen van deze kosten. Maar liever op mijn kamer of een andere kamer. De juridische mist die voortdurend wordt opgeworpen, die staat ons in de weg om adequaat te kunnen handhaven. Omdat, en dat is het punt wat ik u de vorige keer ook heb geprobeerd uit te leggen. Als je geluidsmetingen verricht bij een activiteit als een motocross, dan spelen er heel veel zaken. Uiteraard de zaken die mevrouw Van Hoogdalen noemt, als je het hebt over de bijgeleiden, of het nou een kettingzuiger is, of een langsrijdende trein, of wat dan ook. Als die trein er langs rijdt, dan kun je dus simpelweg niet vaststellen dat er een overschrijding is van de bougie. Dat is ook een van de redenen waarom het altijd mensen van de omgevingsdienst zijn die metingen doen. Want ook pas daarop kunnen wij onomstotelijk vaststellen dat er een overschrijding plaatsvond. Meten moet ook op een specifieke manier gebeuren. Daar zijn handleidingen voor. Daar heeft men zich ook aan te houden. En dat geeft dus ook weer altijd openingen om juridische mist op te werpen.
Dat betekent...
Bij wijze van interruptie hoor ik u nu net zeggen dat bij de apparatuur aangegeven wordt dat of het een trein is of een kettingzaag.
Dit was een interruptie van mevrouw Kist voor de band.
Ja, het duurt even voordat ik dat ook in de gaten had, maar ik zag het. Nee, dat geeft apparatuur niet aan. Vandaar ook dat het specialisten van de milieudienst moeten zijn om die metingen te verrichten, willen wij dat gebruiken in het onomstotelijk vaststellen van een overschrijding. Die mensen kunnen dat namelijk wel. Bij een kettingzaag zou mij dat ook nog lukken, geloof ik, en bij een trein zeker. Maar er speelt veel meer ook rondom klimatologische omstandigheden en dan wordt het al wel weer wat ingewikkelder. Die juridische mist, om die te bestrijden, hebben wij simpelweg gegevens nodig. Gegevens die wij kunnen gebruiken, ondanks alle bemoeilijkende omstandigheden. En dat betekent inderdaad dat er gigantisch veel uren gepaard gaan met het meten. Want het is niet alleen dat karretje wat daar naartoe rijdt en vervolgens meet. Het is ook het uitwerken van die gegevens, et cetera. En inderdaad, u heeft dat goed uitgerekend. De uren gepaardgaande met meten en rekenen en uitwerken zijn per saldo dus meer dan het uren dat er gecrossed wordt. Dat was overigens, kom ik even terug bij mijn begin, dat was onze overweging dat wij ook toe moeten willen naar een systeem waarin zelfregulerend door de muziek geacteerd kan worden. En ik heb de hoofdlijn van het betoog van mevrouw van Hoogdalem ook zo opgepakt dat de mannen dat, ik zeg mannen, dat is het in hoofdzaak, maar dat de club dat dus ook best kan komen, maar dan moeten we ook wel het goede gesprek gaan hebben. Ik ben zelf één keer naar aanleiding van een klacht en één keer op eigen initiatief ook wel bij een wedstrijd geweest. Nee, één keer was een training. Daarmee zult u mij niet horen zeggen dat ik heel goed op de hoogte ben wat een motocrossvereniging met al zijn ins en outs weet. Wat dat inhoudt. Maar ik heb wel gehoord wat er gebeurt. En in mijn beleving is dat wel het belangrijkste waar we het over hebben. Geluidsoverlast is per definitie een kwestie van beleving. En dat er ondertussen een aantal notoire klagers zijn, waarvan ik ook het vermoeden heb dat we die nooit helemaal tevreden zullen stellen, ik denk dat dat zo is. Tegelijkertijd hebben wij ook normen vastgesteld waar ik nog altijd van geloof dat het normen zijn die je redelijkerwijs kunt hanteren om de vraag te beantwoorden, is dit verantwoord of is dit overlast of is dit verantwoorde geluidsbelasting. Daar hebben wij die afspraak over gemaakt en ik heb nog geen reden om van die normen in die vergunning vastgelegd af te wijken. We moeten nu nog wel op het punt komen dat we ook vaststellen of ze zich ook daadwerkelijk aan die normen houden. En dan speelt daar toch het element van omgaan met, bijvoorbeeld met het munitionsysteem. Ik heb een aantal van u, onder andere ook mevrouw Hoogdalem, horen uitleggen van ja, als een motor door het systeem rijdt en er wordt een overschrijding geconstateerd, kost het tijd om de motor eruit te halen. Ja, dat klopt. Dat snap ik ook nog wel. We hebben wel overeengekomen, volgens mij citeer ik letterlijk uit de vergunning, als ik zeg van bij een geconstateerde overtreding wordt de motor onmiddellijk uit de baan gehaald. En als dat zou betekenen dat hij er wordt uitgehaald voordat hij na één ronde er weer langs komt, zou ik al heel tevreden zijn. Maar als je dan vervolgens een protocol afspreekt als club waarin een andere manier van omgaan met die overschrijdingen staat, dan wordt die toch wel wat ingewikkelder. Nu spreek ik overigens over dingen waarvan ik vermoed dat die over niet al te lange tijd ook in de rechtszaak een rol zullen spelen. Dus ik wou daar ook niet al te veel meer over zeggen, maar wel dit, dat daar kennelijk de discussie nog niet helemaal over is gedaan. Want dat element wil ik ook nog genoemd hebben. Ik heb u, naar aanleiding van de raadsinformatiebrief enige maanden terug, inderdaad gemeld dat wij ervan uitgingen dat er geen bezwaar was ingediend. En u heeft hier kunnen lezen, ja, dat is wel degelijk gebeurd. Wij moesten, ik meen vrijdag 14 dagen geleden, maar kan het vorige week zijn, alle stukken die daarbij horen bij de rechtbank ook ingeleverd hebben, die liggen daar ook. Dus er gaat een rechtszaak komen naar aanleiding van de eerste dwangsom. Waar hier ook over wordt gesproken en waar ook een dwangsom voor is betaald. Die ligt voor de rechter. We zullen meemaken wat daaruit komt. Nogmaals, ook die rechtszaken maken natuurlijk onderdeel uit van dit hoge bedrag. Waarom doen we dit eigenlijk? Ik heb net al even gezegd, onze opzet is vanaf het begin geweest. Wij willen dat de club blijft crossen, maar wel zodanig dat het ook verantwoord is. In mijn volle overtuiging biedt deze vergunning die mogelijkheden. Maar dan wel, als ook de Bougie de handvatten in die vergunning gebruikt als zelfregulerend middel. Ik heb die overtuiging nog altijd. Dan moeten we het wel eens worden over het vermijden van de juridische mist, want die gaat niemand van ons helpen. Maar we zullen daar wel even doorheen moeten. Moeten we dan niet het goede gesprek aangaan om daar te komen, in plaats van al dit? Ik zou het graag willen. Ik heb overigens wel, na mijn aanbod, wij hebben uitvoerig en veel gesproken met de Bougie. En ik heb ze net voor de zitting van de bezwarencommissie, ik meen ergens begin dit jaar, wat kan ook eind vorig jaar geweest zijn, dat weet ik niet helemaal meer uit mijn hoofd, nog een keer uitgenodigd om toch nog eens een keer te spreken over ja, maar wat zijn we nou aan het doen en hoe komen we hieruit? Ik moet bekennen dat ik daar vervolgens geen uitnodiging op heb doen uitgaan, om de simpele reden dat ik constateerde dat men de juridische weg koos, uitdrukkelijk proberend de kern van de vergunning onderuit te halen. En dan heb ik daar geen zin in. Ik heb geen zin in het gesprek over een vergunning waar wij het over eens waren. Ik heb overigens vanmiddag, ik kreeg dat in een mailtje binnen, het verzoek van de advocaat die de Bougie bijstaat, te horen gekregen, dat hij opnieuw een gesprek wil. En ik heb het voornemen om daarop in te gaan, om alles wat ik nou in uw richting roep, en uiteraard ook in de richting van mevrouw Hoogdalen, ik dat ook wel graag met de club, desnoods met haar juridisch adviseur, te bespreken. Want het doel, daar had ik het over, blijft een situatie waarin waarin nu op beide kanten tevreden zijn. En dat hoor ik een aantal van u zeggen, ga het goede gesprek aan. Graag. Maar dan wel over de dingen waar het over moet gaan. Ik heb uitdrukkelijk niet het doel, niet van de winkel is, om deze club over het randje te duwen. Uitdrukkelijk niet. Maar ik moet wel vaststellen dat als ze zich niet structureel aan de vergunningsvoorwaarden gaan houden, is dat uiteindelijk wel het gevolg. Maar die keuze die laat ik uitdrukkelijk aan hen, want het is wel ofwel voldoen aan de normen die in de vergunning staan, ofwel de dwangsom blijft lopen. En de dwangsom inderdaad na 4 keer loopt die vol. Volgens mij vroeg u er ook naar, zo werkt dat nou eenmaal. En na die 4 keer moeten we dus opnieuw besluiten, ja en wat dan nu? Kennelijk is dat dan het middel niet adequaat genoeg gebleken. In de reden ligt om dan iets te bedenken wat zwaarder weegt. Maar goed, van mij moeten we dat dan op dat moment vooral ook maar bepalen en niet nu. Maar je kunt inderdaad denken aan ofwel een hogere boete ofwel het opnemen van de mogelijkheid dat sluiting in de bestuursplan.
Voorzitter, mag ik daarop inhaken?
Meneer Van Minkelen.
Ja, het was, u haakt in op de verduidelijkingsvraag die ik stelde van hoe ik het woordje kan lezen. We zijn naar overgegaan. Kan worden tot bestuursdwang. Dus het is kan en niet zal, als ik het goed begrijp.
Dat heeft u juist.
En dan vraag ik me af wat het voor zin heeft om die zin te laten staan.
Wij hebben in ieder geval met deze zin willen laten weten dat de zaak niet eindigt als de dwangsom na 4 keer is volgelopen. En dat we dus een keuze moeten maken op welke manier wij verder gaan. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat we op dat moment zeggen, ja, nou, het heeft niet geholpen, dus ja, maar nou stoppen we er ook maar mee. En dan moeten we dus een keuze maken, ofwel we gaan een zwaardere boete in, of we gaan ook het element sluiting daarin opnemen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat gezien het verloop van de overschrijdingen nu niet helemaal verwacht. Maar ik wou die duidelijkheid wel laten bestaan dat voor ons gelden de normen en niet iets anders. En de goede wil van de club zijn we heel blij mee, maar we beoordelen op de normen en iets anders kunnen wij eigenlijk ook niet. En ik wou de duidelijkheid graag laten bestaan dat wat mij betreft ook zo blijft. Ondanks het beslag op het geld, want daar heeft u helemaal gelijk in met z'n allen. Maar dat brengt mij wel bij de ultieme vraag. Moet dit nou allemaal? En ik denk dat wij niet anders kunnen. We hebben de gegevens nodig. En als wij nu deze gegevens niet verzamelen en dus dit geld besteden, dan loopt het bij ons weg. Dan kunnen wij niet constateren dat er overtredingen zijn. En dan... dan kunnen we ze ook nergens meer aanhouden. Helaas is dat dus zo. Ik heb nog even een paar opmerkingen, voorzitter. Er is ook gesproken over de klankbordgroep. Ik geloof dat niet helemaal het juiste woord is. Een klankbordgroep, dat is ook bepaald geen formele club. Maar er zijn een aantal mensen, en inderdaad, dat zijn ook mensen die het meest klagen. Maar het zijn misschien ook niet geheel toevallig ook mensen die dicht bij de club wonen. En wij zijn een aantal keren met die mensen in gesprek geweest. Van ja, wat willen jullie dan nu? Maar ook uitleggen wat zijn wij nu aan het doen. En ook van die mensen horen van ja, en wat betekent dat dan en wat vind je daarvan? Dat doet niet af aan alle formele trajecten die wij met z'n allen gaan lopen. Maar het gaf ons wel een beetje gevoel van hoe die kant erin staat. Wij hebben er bepaald niet mee bedoeld dat wij die kleine groep mensen ter wille willen zijn ten koste van de belangen van anderen. En dat is, heb ik ze ook luid en duidelijk verteld. Wij horen hen graag om een klein beetje gevoel te krijgen bij wat de beleving aan die kant is. Maar we lopen de trajecten precies zoals het hoort en zo moet het volgens mij ook. Een andere zinsnede, en die was van mevrouw Van Hoogdalen, namelijk dat de mensen van de omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid niet zouden mogen spreken met de club, die herken ik niet. Maar het kwam er nogal stellig uit. Dus dat is wel een element wat ik nog even... gaan natrekken wat daar dan een rol zou kunnen spelen. Ik sluit niet uit dat het te maken heeft met de juridische trajecten die er naast ook lopen, maar ik weet dat niet precies.
Wethouder, komt u tot afronding in eerste termijn?
Ja, dat kom ik.
Maar binnen afzienbare tijd dan hoop ik.
Dat is lastig.
Kortaan.
Ik denk dat ik de meeste opmerkingen in het verhaal zelf wel heb meegenomen. Dat denk ik. En anders hoor ik het wel.
Tweede termijn van de raad. Kijk even de rechterzijde. Mevrouw Zelder, mevrouw Pisa niet, maar meneer Glerum wel. Mevrouw Renes niet. Meneer Visser wel. En meneer Lok nog. Meneer Glerum, voor de gang.
Ja, ik vind dat de wethouder wel heel duidelijk de situatie weergeeft, gezien vanuit het gemeentelijke perspectief. Dus daar ben ik wel blij mee. Met name ook dat hij nog steeds streeft naar die combinatie, wel crossen, maar onder acceptabele effecten. Wat ik hem eigenlijk ook hoor zeggen is, de wil is er wel, maar we zijn eigenlijk nog in een fase van het inregelen van meetapparatuur, weet ik wat allemaal. Ik zat toen ik het raadsvoorstel las eigenlijk een beetje in de spagaat. Is het nou een kwestie van niet willen of is het ook een kwestie van niet kunnen? En met name met die juridische zaak op de achtergrond ga je natuurlijk heel langzaam denken dat er ook iets van niet willen een rol speelt. Maar ik beluister toch ook wel dat het in een aantal gevallen ook niet kunnen is. En dat beluister ik niet alleen van uw kant, maar ook van mevrouw Van Hoogdalem. Dat ze zegt van joh, de ene instantie in Nederland die hanteert die norm en de andere hanteert die norm. Nou ja, wij hebben een vergunningsnorm en daar moet gewoon aan gehouden worden. En die is dus blijkbaar handhaafbaar. Ik zou de wethouder willen vragen hoe hij inschat de balans tussen willen en kunnen.
Lijkt mij helder, meneer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor de wethouder zeggen dat de vergunning die is in gezamenlijkheid tot stand gekomen. Zowel gemeente als de club hebben met elkaar die vergunning eigenlijk ingeregeld. Maar op basis van de praktijk heeft in ieder geval de wethouder vermoeden, volgens mij sprak hij dat ook uit, dat de club toch niet zo blij is met de vergunning. Daar waar ze uiteindelijk misschien zelf ook wel ja tegen gezegd hebben. Als ik me even misschien niet helemaal goed geformuleerd, maar ik hoop dat de strekking duidelijk is. Zie ik dat goed? Dat hoor ik nog graag even. En de wethouder gaf ook aan dat er een mail is gekomen voor een gesprek met de juridische adviseur en mogelijk met het bestuur. Ja, je mag misschien niet altijd in als dan, maar zou het ook kunnen zijn van stel dat gesprek een kant op gaat in de zin van nou ja, we willen nog eens kijken en kunnen we het misschien over de vergunning als zodanig hebben dan wel. Wij gaan ons leven toch beteren en we gaan invulling geven aan de vergunning zoals we hem hebben afgesproken. Zou het dan kunnen betekenen dat dit voorstel ja, misschien anders van vorm wordt, dan wel misschien wel van tafel gaat? En ja, dat is natuurlijk een beetje prevaleren op, maar ik hoor er toch graag even iets van. Dank u wel.
Meneer Lok.
Ik denk dat het wel aansluit bij de heer Gleren en de heer Visser. Wat ik uit het verhaal van de wethouder begrijp, is dat er eigenlijk met twee monden gesproken wordt. In de praktijk wordt, en dat horen we ook, en dat neemt de wethouder ook waar, de best gedaan om de praktijk aan te passen. En tegelijkertijd wordt er een juridische strijd gevoerd om de, wat ik er dan van begrijp, maar ik heb sowieso niks met geluid, dus laat staan van met motorgeluiden. Dus ik verdiep er ook niet zo in. Maar tegelijkertijd hoor ik dat men bezig is om de vergunning op te rekken. Daar wordt een juridische strijd om gevoerd. En vanuit de handhaving van de normen, om materiaal te hebben om de juridische strijd te voeren, om de vergunning in zijn oorspronkelijke vorm te handhaven, hebben we dit geld nodig. En als we daar uitkomen, dan zijn we het in ieder geval op dat punt via een wat ingewikkelde weg met elkaar eens. Dat hoor ik ook als antwoord op de vraag die ik stelde en waar ik ook echt een antwoord op wil weten voor het debat. Maar ik wil wel weten of ik dat ook inderdaad zo goed begrepen heb. Althans vanuit het perspectief van wat de wethouder is.
Meneer de voorzitter, mag ik
ja, de vraag is, ik hoor dat in de praktijk er heel veel gedaan wordt om het geluid in te dammen. Tegelijkertijd wordt er een juridische strijd gevoerd om de normen van de vergunning ter discussie. Dit geld nodig om te laten zien dat de normen overschreden worden en dat de vergunning in zijn huidige vorm niet nageleefd wordt. Zodat we uiteindelijk die vergunning hard kunnen maken. Dat is wat ik uit uw hele betoog begrijp. Dat we uiteindelijk daar die 61.000 voor nodig hebben om substantie aan het geheel te geven. En ik wil weten of ik dat goed begrepen heb.
Ik begrijp dat meneer Glerum een aanvullende vraag wil, als ook mevrouw Piso, begrijp ik. Meneer Glerum, eerst even.
Ik had een vraag in mijn hoofd, maar die had ik nog niet gesteld. En die wil ik dan graag nu nog stellen. We zijn zeg maar een paar jaar terug begonnen met dat hele traject. Toen zijn we van een onhoudbare situatie, ik hoop in positieve zin, opgeschoven naar een handhaafbare situatie. Dat heeft ons de nodige geld gekost. En mijn vraag is eigenlijk, wat hebben we nu bereikt in echte decibellen, om het maar eens zo uit te drukken. Wat hebben we nou bereikt? Tussen 3-4 jaar geleden toen we dat traject ingingen en nu. En u zei, we meten nog overschrijding het eerste kwartaal. Het tweede kwartaal gaat al beter. Met andere woorden, we krijgen er steeds meer grip op. Dan zou je toch ook het gevoel kunnen krijgen van, we zijn er nu bijna. En dan hebben we bereikt wat we ooit wilden. En nou, dat geeft toch wel een heel ander gevoel dan dat je in een juridische strijd verwikkeld wordt. Dus wat zijn we opgeschoten tussen een paar jaar geleden en nu?
Mevrouw Piso.
Ik trek mijn vraag even terug. Ik hou mijn hand op de volgende keer.
Dat is goed, mevrouw Piso. Dan geef ik het woord aan de wethouder in tweede termijn. Ja, kom aan.
Dank u wel, voorzitter. Voor mij ga ik mij niet helemaal wagen aan het oordeel over de verhouding tussen niet willen en niet kunnen. Ik kan het ook niet. Ik kan er wel een paar dingen voor zeggen. Ik heb er al een paar dingen van gezegd. Ik constateer dat er dingen zijn veranderd in het doen en laten. Daarmee zeg ik ook van, getoond dat er sprake is van de wil om aan de vergunning te voldoen. Als je het hebt over niet kunnen, dan doel ik eigenlijk maar op één element, met name één element. En dat is het gebruiken van het munitiesysteem als een middel van zelfregulering. En dat zal de club zelf moeten doen, omdat dat... Het is natuurlijk niet simpelweg een metertje ophangen en als dat lampje rood wordt een motor eruit halen. Dat is iets ingewikkelder. Ik meen uit de cijfers af te kunnen lezen dat de motorrijders, proberen het meten door het munitiesysteem een beetje te flatteren. In mijn beleving een beetje gas terug nemen voordat ze bij de microfoon langs rijden.
Voorzitter, interruptie. De rijders, voordat ze op de baan gaan, gaan ze een container in, geluiddichte container. Dan moeten ze dat hele spul opendraaien en worden ze dan al gecontroleerd over hoeveel dBA.
Dat is het systeem,
en dan zijn ze nog niet op de baan.
Dat is het systeem wat de Bougie al meerdere jaren heeft. Een eigen systeem om de bronbelasting van de motoren te meten. Dat doen ze al lang en dat is ook goed. Omdat een motor die echt substantieel te veel lawaai produceert, dan niet eens aan de wedstrijd kan beginnen. Ofwel de goede uitlaat eronder monteren. Dus dat is goed. Minisense systeem is een systeem tijdens de wedstrijd. Ik duid het altijd even wat plastisch uit. Er hangen twee microfoons op 15 meter afstand aan weerszijden van de baan. Vier. En die meten tijdens de wedstrijd en dan sta je altijd gemiddeld op 7,5 meter afstand van die microfoon. En dat is de definitie van het meten van de bronbelasting tijdens de wedstrijd. Als er twee motoren tegelijkertijd doorrijden, dan mis je die meting ook al. Nou, heel veel praktische zaken waar je dus een antwoord op moet vinden als club om te zorgen dat het wel gaat werken als het middel dat je helpt om aan de norm te voldoen. Als u dat niet kunnen noemt, dat heb ik ermee bedoeld. En dat is toch wel ietsje meer als de fase van inregelen. Want we hebben ook overeengekomen, en dat zeg ik uit mijn hoofd, in de vergunning, dat
Ik meen 1 januari, maar het kan ook 1 december, het kan ook 1 februari van dit jaar zijn, dat het systeem geheel zou werken. Wat hebben we dan nu met z'n allen bereikt? Allereerst en bovenal die vergunning, maar daar waren we het over eens, dachten wij. En dat is natuurlijk wel een probleem. De vergunning als zodanig wordt nu ook aangevochten. En misschien is dat nog wel belangrijker, de geconstateerde overtredingen, die zijn ook aangevochten. Met andere woorden, we zullen nu ook via de rechtbank nog moeten bewijzen dat die geconstateerde overtredingen ook daadwerkelijk te relateren zijn aan de vergunning. Wij zijn er volledig van overtuigd van wel. Alleen het ligt nog wel voor de rechter. En dat is de fase waar wij in zitten. En als ik die even heel plat sla. Het geld van dit jaar hebben wij opgebruikt. Dat is ook de reden, mevrouw Pizzo, waarom ik naar aanleiding van de raadsinformatiebrief zoveel maanden terug u aankondigde dat ik verwachtte dit jaar nog bij u terug te komen om extra budget. Dat klopte ook, dat zagen wij ook wel aankomen. En zeker nu wij weten dat wij ook nog weer een, wij schatten in 60 uur moeten gebruiken voor de rechtszitting. Ja, dan heb je het ook weer over 6.000 euro, zit hier ook bij in. Willen wij doorgaan met meten, hebben wij wel dit geld nodig. Mochten wij eruit komen, in een goed gesprek, dan zou ik daar heel erg blij mee zijn. Maar dan nog zullen wij het ook moeten kunnen aantonen. Dus zullen wij in ieder geval een deel van dit geld moeten gebruiken om metingen te kunnen doen en te kunnen analyseren, et cetera. Maar het zou mij een lief ding waard zijn als ik u op enig moment zou kunnen melden dat we niet alles meer hoeven te gebruiken. Maar ik geloof er vooralsnog nog niet zoveel van. Dat betekent wat mij betreft ook dat dit voorstel niet van tafel komt. Omdat ik het nodig acht dat wij waarschijnlijk nodig hebben, maar in ieder geval achter de hand moeten hebben dat wij kunnen meten op het moment dat het nodig is. En dat is wel minder, want die vraag ben ik in de eerste termijn vergeten. Dat kan best wel eens zijn dat wij niet altijd meten wanneer er geklaagd wordt of wanneer er gereden wordt, zeker niet. Maar wel meten als het nodig is. Dus bij een overschrijding die er lijkt te zijn, en dat kan inderdaad zijn naar aanleiding van een klacht, ja, dan vind ik wel dat wij moeten gaan meten om vast te stellen of het wel of niet ook daadwerkelijk zo is. En dan, voorzitter, denk ik dat ik de hoofdlijn te pakken heb.
Ik zie niet een ren naar de microfoon. Ik denk dat de raadsleden als zodanig uitgedaagd zijn. Maar meneer Laurent toch nog uitgedaagd heeft.
Ik heb geen klip en klaar antwoord op mijn vraag gehad, maar dat kan in het debat wel terugkomen. Dat is verder niet zo'n probleem.
En daarmee maak ik dus op dat u dit een debatstuk wil zijn over een week. Is dat, hè? Als zodanig beslist. Oké, dan gaan we op dit dossier volgende week donderdag verder. Dank ik u voor de behandeling van dit onderwerp. Volgende agendapunt is agendapunt 4 nu. Raadsvoorstel 2015-49. De overdracht van de uitvoering gemeentelijke WABO-taken naar de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid. Wie wil daar het woord over voeren? Meneer Lok, met een minkel is. Meneer Van der Water. Ja. Mevrouw Pizzo nog niet? Misschien in tweede instantie. Meneer Lok, gaat u gang.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Het is een helder vervolg op de discussie die we al eerder gehad hebben over de RIP die we toen besproken hebben. Ik heb er een drietal vragen over. De eerste is dat er een budget opgevoerd wordt, wat uiteraard te maken heeft met de overdracht. Er wordt in het rapport ook een besparing benoemd, althans voor zover ik het begrijp, op personele kosten. Daar zit een uitfaseerplaatje achter. Wat is de reden van het college om de extra kosten wel in dit raadsvoorstel te laten benoemen. Niet de besparingen die we volgens mij ook in directe zin op de gemeentebegroting hebben. En we uiteindelijk niet een netto voorstel gepresenteerd hebben gekregen. Want wat is nou het effect van deze stap? Want ik zou verwachten als je het zo groot aanpakt dat er zelfs een besparing in zou moeten zitten. En dan wordt het karakter van het raadsvoorstel volgens mij anders. Tweede vraag heeft te maken met de gemeentelijke herindeling. Is rond de rit ook al een keertje genoemd. Als ik het zo bekijk, dan is het aantal FTE's wat we in gezamenlijkheid met Molenwaard op dit traject zouden zetten, zijn ongeveer 20 FTE. Het lijkt me eerlijk gezegd, als je naar zoveel mensen kijkt, stug dat je daarin niet de kwaliteit kan inbrengen die je nodig hebt om Wabo zelf te doen. En ik zie dat eerlijk gezegd ook onvoldoende terug in het rapport zoals dat bijgeleverd is. En dat roept bij mij de vraag op. Is het nou een kwestie van dat we niet de juiste mensen op de juiste plaats hebben zitten? Wat een optie zou kunnen zijn? Of is het echt een kwestie van schaligheid? En de schaligheid wordt vooral opgevoerd. En ik kan onvoldoende vinger krijgen. Is het nou kwaliteit van mensen of is het de schaal op de dingen uitvoeren? En dan wil ik wel met name met het oog op het debat, dus het wordt wat mij betreft geen hamerstuk, dan een klip en klaar antwoord van hebben van de wethouder. En de derde is het risico. Als we hiertoe besluiten en het valt tegen, zegt het voorstel toch, er is geen stap terug. Ik vind dat altijd nare besluiten die je moet nemen. Een besluit waarin je weet dat als ik verkeerd stap en ik kan niet terug, dan voel je een beetje gevangen zitten. Daar hou ik niet zo van. Dus ook op dat punt wil ik wel iets scherper hebben van de wethouder wat nou het risico is. Van als het tegenvalt, dat we het alsnog oppakken samen met Molenwaard uiteraard. Ik dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Minkelis.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij hebben twee vragen, ook het woord kwaliteit zit daarin. Ik heb eerst even een verhelderingsvraagje aan de wethouder en dat is, klopt het dat het wetsvoorstel wat ook geïnspireerd heeft om zeg maar over te stappen of in ieder geval deze route te gaan, dat uiteindelijk recent is ingetrokken? En dus dat met andere woorden de verwijzing in het stuk, bij punt 4 zien we dat, naar de landelijke kwaliteitseisen, dat een beetje in het ongewisse is gekomen. Dus er wordt wel verwezen naar landelijke kwaliteitseisen, maar als ik goed geïnformeerd ben, dan zou het onderliggende wetsvoorstel recent zijn ingetrokken. En dat brengt dus bij de vraag van ja, wat zijn dan die kwaliteitseisen, die moet ik ook uit dit stuk maar gevoegzaam aannemen van dat er sprake is van een kwaliteitsverbetering. Dus kort de vraag waaruit blijkt dat de omgevingsdienst ook voldoet aan de kwaliteitscriteria. Dat is eigenlijk een vraag 1b. En dan gewoon een platte vraag, ja, wat schiet nu de gemiddelde burger ermee op of het gemiddelde bedrijf? Want het zullen 9 van de 10 grote bedrijven zijn die gebruik maken van deze vergunning. En klopt het dat, lees ik het goed, dat er ook nu een btw-plicht op deze dienstverlening dus gaat rusten, zodat particulieren ook meer voor deze diensten gaan betalen. Dat waren onze vragen.
Dank u wel. Meneer Van der Water.
Dank u wel, voorzitter. Een voorstel wat vrij logisch is als gevolg van de wettelijke eisen, maar ik hoor van de heer Van der Minkeloos dat die misschien niet meer gelden.
We vergeven hem, meneer Van der Water, als betrekkelijke nieuweling in deze.
In plaatsgenoot, sorry. Ook zou dan een stap met Molenwaard misschien wel weer in de richting komen als die wettelijke eis vervalt. Dat zou dan misschien nog te overwegen zijn. We hebben wel een aantal vragen bij dit stuk. Lost het qua werkdruk hier in dit huis iets op? In het voorstel zien we dat er 8 FTE's mee gemoeid zijn. Een aantal die mee overgaan, een aantal die intern nog herplaatst worden. Voor die 8 FTE's verdwijnt er dan voor bijvoorbeeld 10 FTE's werk of verdwijnt er maar voor 6 FTE's werk, want dan schieten we er nog niks mee op. Dus helpt het iets hier in dit huis? En is de loket, dat is de tweede vraag, is de loketfunctie die hier in dit huis zou overblijven, is dat voldoende voor onze inwoners om toch het gevoel te houden, te geven, dat we niet alles vanuit Dordt gedicteerd krijgen? mensen hier weten, zijn misschien per situatie wat meer op de hoogte. Dat het niet koude en kille lijstjes worden van een organisatie die wat verder bij ons weg staat. En alleen maar vinkjes hoeft te zetten. En that's it. Kunnen mensen zich blijven herkennen in heel bouw- en woningtoezicht en de vergunning en alles wat daaromheen hangt. En nog een laatste vraag, dat heeft met financiën te maken. Er wordt ergens een nadelig saldo genoemd, daarover twee dingen. Dat nadelige saldo, staat in de toelichting, wordt veroorzaakt door achterblijvende personeel en materiële overheid. Moet ik dat zo lezen dat dat de inrichting is van de lokale loketfunctie die hier achterblijft? Of is dat nog iets anders? En de tweede, gaan we ook dat tekort nog ergens in onze begroting als opdracht meenemen om dat ergens weer boven water te krijgen? Of laten we dat gewoon zo staan en als die lijn doorgezet wordt, loopt het ieder jaar op? Ik dank u.
Dank u wel. De wethouder is nog driftig aan het schrijven, maar ik zie dat hij gereed is om in eerste termijn u van antwoorden te voorzien. Wethouder, gaat u gang. Meneer Van Houden.
Voorzitter.
Ik merk nog een mevrouw Nes, even spijt op tand in eerste termijn. Ik had u niet gemist, toch? Mijn excuses, maar u krijgt de ruimte. Gaat u gang.
Ik dacht dat ik moest wachten, sorry. Twee korte vragen die met elkaar samenhangen. Inderdaad, zoals gezegd, is hier al eerder over gesproken. In het raadsvoorstel staat bij onder punt 4 een alinea waar het volgens mij wel om draait. En uit die alinea wordt mij niet helemaal duidelijk wat nou precies bedoeld wordt. Dat is namelijk, staan de paginanummers? Nee. Maar in ieder geval onder punt 4 en dan het tweede pagina daarvan, zeg maar, staat op een gegeven moment. Regie voeren betekent dan ook bepalen hoe deze taak wordt uitgevoerd. De uitvoering zelf zal dan meer op afstand worden gezet. Vanzelfsprekend blijven wij als bevoegd gezag eindverantwoordelijk. Net als bij de uitvoering van milieutaken die al jaren door de omgevingsdienst worden uitgevoerd. Ja, daar heb ik bijgeschreven. Prachtig deze twee zinnen. Maar wat betekent dit in de praktijk? Hoe houdt de gemeente de regie op de uitvoering? Dat is dus vraag 1. En daar komt in de bijlage, rapport Business Case, wel een antwoord op. Maar naar mijn idee nog niet voldoende antwoord. Dus daarom vraag 2. In die bijlage wordt gesteld, nou, die regie op die uitvoering, die gaat vormgegeven worden. Pagina 7, financiën, regie. De regiekosten bedragen €12.300. Dit betreft de ureninzet voor het gemeentelijke opdrachtgeverschap. Inzet van 0,2 FTE. Mijn vraag is, kan voor dit bedrag de regie gevoerd worden? En is dat dus die regie zoals in het raadsvoorstel omschreven staat? Ofwel, is het college van mening dat zij voor dit bedrag, dat is een aardige klap, regie op de uitvoering kan worden gerealiseerd? Of heb ik die €12.300 verkeerd geïnterpreteerd en betreft het een ander soort regie? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Ik hoor het graag. Dank u wel.
Ik hoop niet dat symbolische donkere wolken boven dit dossier komen te drijven, wethouder. Aan u om te zorgen dat de helderheid komt in deze. Gaat u gang, meneer Van Houwelingen.
Ja, misschien dat we ineens allemaal het licht zien, dat kan zo ook nog. Ik loop toch voor het gemak de volgorde van de vragen langs. Dan denk ik dat alles goed aan de orde komt. De heer Lok vraagt om het budget in verband met de overdracht en waarom de extra kosten wel benoemd zijn en niet de besparingen. Ik hoop dat ik u vraag goed begrijp, maar in de takendiscussie, daar hebben we al een aantal besparingen meegenomen en ingeboekt. En daarnaast wil ik gewoon heel eerlijk zijn, waarom zeg ik dat, dat ben ik altijd. Het gaat niet om besparingen. Het gaat erom dat we de kwaliteit op niveau houden. En door deze taken nu over te dragen naar de omgevingsdienst, kunnen we een aanzienlijke kwaliteitsslag maken, zonder dat dat evenredig veel extra geld kost.
Bij interruptie, meneer de voorzitter.
Meneer Lok.
Ik wil eigenlijk heel simpel weten wat dan die extra kwaliteit ons als gemeente kost. En dat inzicht heb ik nu niet in het voorstel zoals het nu voor. Dus in die zin hebt u mijn vraag wel begrepen, maar dat is nou net de portée van mijn vraag. moment dat je zegt, nou dit geven we nu uit op het moment dat we het zelf doen. Dit gaan we uitgeven als we het uitbesteden. Wat we nu zelf doen, dat besparen, want dat geven we niet meer uit. Dit bedrag komt erbij en daar hebben we inzicht in. Het verschil is de prijs die we betalen voor de kwaliteitstoename. En dan komen we vervolgens weer de vragen over de kwaliteit die ook door de heer Van der Minkel is gesteld.
Ja, dat is een hele lastige vraag. En ik ga niet proberen daar een lastig antwoord op te geven. We hebben het over kwaliteit. En niet alle kwaliteitsaspecten, en daar kom ik zo nog op, wat die kwaliteitseisen zijn die we gaan hanteren, kunnen gekwantificeerd worden. We hebben intern, in overleg met de ambtenaren, is wel eens gezegd van nou, als we zelf de kwaliteit die we verwachten en de robuustheid en de degelijkheid en de continuïteit en de backup mogelijkheden die er zijn bij complicaties die de omgevingsdienst biedt, als we dat zelf zouden moeten inregelen, dan heb je het over enkele tonnen per jaar. Dat lukt gewoon niet meer als kleine gemeente. En om dat bedrag precies uit te rekenen, ik kan u niet beloven dat we dat gaan doen.
Mag ik een poging wagen, meneer de voorzitter? Laat ik het gewoon heel plat zeggen. Ik weet nu precies wat het kost om de overstap te maken. Ik wil weten hoeveel loonkosten wij besparen door het over te hevelen. Dan weet ik wat het ons nu kost.
Ja.
En wat het ons gaat kosten. En dan heb ik een verschil in kosten waar blijkbaar dat overigens niet helder kwaliteitsplaatje wat u ziet en waar ik op zich alle begrip voor heb, wat ons dat gaat kosten. Dat is waar ik naar op zoek ben. Volgens mij is het heel recht toe recht aan. Maar
Ik stel voor dat ik deze vraag even parkeer en dan kunnen we dat vanavond en morgen nog bespreken met elkaar in het college en kijken of u welk antwoord u daar de komende dagen nog op kunt krijgen. Samen met Molenwaard kwam een paar keer terug in uw vragen. En het is zo dat we in gesprek zijn als gemeente met de gemeente Molenwaard om de meerwaarde van een samenwerking en een samenvoeging te onderzoeken. Meer nog niet. Met elkaar, niet iedereen, maar velen van ons hebben de verwachting dat daar een gemeentelijke samenvoeging uit zou kunnen gaan komen. Maar dan hebben we dat zou dan plaatsvinden over op z'n vroegst over een jaar of drie. Terwijl we nu een probleem hebben. Dit is ook met Molenwaard besproken, want ja, Molenwaard ziet ook van nou, het zou best wel zo kunnen zijn dat onze gemeenten samengevoegd gaan worden. En als Gieselanden nu deze stap neemt, dan besluiten ze dat ook eigenlijk voor ons, want om dat dan terug te halen, dat is ook weer heel erg gecompliceerd. Maar met de reden die ik zojuist geef, hebben ze volledig begrip voordat ze zeggen, oké, het is nu jullie verantwoordelijkheid, wij begrijpen dat. En er is nu een probleem. Bovendien, maar het is niet aan mij om over Molenwaard te spreken natuurlijk. Je ziet dat alle kleine gemeenten, alle kleinere gemeenten met dezezelfde vragen zitten. En zelfs als je Molenwaard en Gieselanden samen zou voegen, is het zeer de vraag of dat je voldoende omvang, voldoende kwaliteit, voldoende robuustheid hebt om dat op eigen kracht te doen. Zeker als je ook kijkt wat voor ontwikkelingen eraan zitten te komen, maar daar kom ik zo nog op. De vraag ook van de heer Lok van heb je het over de schaal of heb je het over de juiste mensen? Het is een combinatie van beide. Als je ziet om die taken goed uit te voeren welke kwaliteiten en welke specialismen je nodig hebt, dan is het in onze schaal gewoon niet doenlijk om die allemaal in huis te hebben. Dat is gewoon niet doenlijk. Bovendien vertrekken we niet bij nul natuurlijk. Het is niet dat we nu een eigen afdeling moeten inrichten. We werken met de mensen die er zijn. Sommigen werken al 10, 20 jaar, nog langer bij de gemeente. Allemaal heel gewaardeerde collega's. Maar als je dan gaat kijken naar de veranderingen die er zijn, de juridisering die toch nog steeds verder doorgaat, dan kun je de vraag stellen van ja, zijn zij daar destijds op die competenties aangenomen? Zijn zij in de fase waarin ze nu in hun carrière zitten, zijn ze nog bereid en in staat om de grote slagen, de grote veranderingen die gevraagd worden en de verdieping die gevraagd wordt om dat nog mee te maken. En dan constateer je gewoon in alle oprechtheid dat per saldo niet gaat lukken. Dat gaat gewoon niet lukken. En dat is ook de reden dat één of twee medewerkers niet meegaan naar de omgevingsdienst, zitten niet zo ver voor hun pensioen. En dat we gezegd hebben, en dat verklaart ook een deel van die frictiekosten, hebben gezegd hebben van ja, dat is gewoon niet netjes, daar wordt helemaal niemand blij van. als je ze 1-2 jaar voor hun pensioen nog in zo'n compleet nieuwe omgeving neer gaat zetten. Dus dat, die kosten die staan nu genoemd, daar kom ik straks ook nog op, maar we zijn op zoek om de ander heel nuttig werk te laten doen binnen de gemeente voor die periode. Maar zolang dat nog niet besloten is, konden we dat ook niet inboeken natuurlijk. Vandaar dat die kosten er nu nog staan. Het risico, wat u vraagt meneer Lok, stel nou dat het een groot fiasco wordt bij de omgevingsdienst, wat dan? Ja, dan hebben we een probleem. Dan hebben we echt een probleem, maar dat hebben we nu ook. En de omgevingsdienst is opgericht door de gemeenten.
Ik wist niet dat politiek zo makkelijk was.
De omgevingsdienst is opgericht, het is een gemeenschappelijke regeling, opgericht door een aantal gemeenten. Met het doel om de omgevingstaken daar naar over te dragen. Milieutaken zijn allemaal overgedragen, de bouwen en het wonen nog niet allemaal. Maar wat ik zelf zie en ook wat ik hoor van anderen, want ik zit nog niet zo lang in deze functie, heeft men zich toch in betrekkelijk korte tijd echt bewonderenswaardig ontwikkeld. Is de omgevingsdienst, onze omgevingsdienst, is een partij die echt meetelt. Een van de kleinste in het land nog. Maar kwalitatief zit dus in de middenmoot en dat in een paar jaar tijd. Dus dat geeft gewoon heel veel moed en hoop dat dit zeker moet gelukken. En als we als Gieselanden onze waarboeltaken overdragen, dan maakt dat hun ook weer net ietsje groter en robuuster. En draagt dat op zich ook weer bij aan de groei. Dus ik heb er volledig vertrouwen in dat dat echt heel goed gaat komen. Garantie kan ik helaas niet geven. Meneer Van der Minkelis vraagt naar de kwaliteit, de kwaliteitseisen. Ik zeg wel eens, als je kwaliteit meetbaar maakt, heb je kwantiteit en geen kwaliteit meer. Maar goed, dat zijn subjectieve begrippen, ook afhankelijk van wie daar dan wel een oordeel over uitspreekt en afhankelijk van de context. Maar er was een wetsvoorstel waarin dat allemaal dicht geregeld werd. En met name op aandrang van de VNG is dat wetsvoorstel ingetrokken. Want de VNG zegt van ja, wetgever, minister, gaat dat nou niet doen. Hè? We hebben het over dereguleren en hier komt weer een heel pak papier aan. Dit kunnen wij ook zelf. Wij zijn lid van de VNG. De VNG spreekt namens ons. Dan denk ik, als je volwassen bestuurder wil zijn, dan moet je het ook zelf gaan doen natuurlijk. En niet de minister foppen. En de criteria zoals die in dat wetsvoorstel stonden, die zijn op hoofdlijnen onderschreven door de VNG, ook door de provincies die een toezichthoudende taak hebben op de gemeenten. En dan heb je het over drie hoofdgroepen van kwaliteitseisen. Dat is de robuustheid van de organisatie. Als er iemand of op vakantie is of er wordt een speciaal specialisme gevraagd of er breekt de griepepidemie uit, valt dan niet alles in elkaar gelijk. Een andere kwaliteitseisen is de kwaliteit van de processen. He, dus heb je je werkprocessen en je werkprocedures en je interne manier van werken dusdanig beschreven dat je niet besluit op basis van de waan van de dag, maar dat het gewoon voorspelbaar is en herhaalbaar dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Al die algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn die geborgd in je organisatie. Plus ook de kwaliteit van de producten. Uiteindelijk, aan het eind van het traject, is het toch weer mensenwerk. Dus je kunt gewoon kijken van nou, heel simpel, maar het is slechts één indicatie. Hoeveel vergunningen verlies je in een rechtszaak of in een bezwaarschrift of bij een audit. Hoeveel fouten worden er dan uitgehaald. Dat zijn de drie hoofdgroepen van de kwaliteit. En ik hoef dat niet nog een keer te zeggen. Op eigen kracht, samen met Molenwaard en zelfs in een nog grotere schaal, voldoen je daar gewoon niet aan. We zitten nu in een overgangsfase en dan over 1 à 2 jaar verwacht ik, dan gaan we vanuit de provincie, hè, dus die toezicht heeft op een aantal van die zaken, dan gaan we er echt op aangesproken worden. Van jongens, hebben jullie het nu wel goed voor elkaar? Wat de burger daarmee opschiet? Die kwaliteitseisen zijn er voor de burger. Dat hij niet afhankelijk is van die ambtenaar die misschien met vakantie is of een behandelend ambtenaar die wat over het hoofd ziet. En dan gaat het niet alleen om degene die de vergunning krijgt, maar het gaat ook om die buurman ernaast. Die er niet op bedacht hoefde te zijn dat er een vergunning verleend wordt die helemaal niet gemogen had. Dus in zijn algemeenheid denken wij dat de burger, de maatschappij, de gemeente Gieselanden, ja, hier gewoon in alle opzichten mee gediend is, als die vergunningverlening gewoon goed verloopt. BTW-plicht op de dienstverlening, ik denk het niet, want de omgevingsdienst is een gemeenschappelijke regeling, dus dat is ook een overheidsorganisatie, maar voor de zekerheid zeg ik u toe dat we dat nog even checken. Ik verwacht het niet, maar dan heb je het over echt geld natuurlijk, en het zou een beetje bijzonder zijn als volgende maand de AP te mouw komt en we bij u terug moeten komen voor een extra budget. Daar zou ik echt een hekel aan hebben, dus die vraag die checken we nog even dubbel. De heer Van der Water, samenwerking met Molenwaard heb ik zojuist al over gesproken. U vraagt of het qua werkdruk iets oplost hier op het gemeentehuis. Ja, in die zin dat de collega's, medewerkers die nu betrokken zijn bij het verlenen van die vergunningen, zeer regelmatig doen we een beroep op hen qua inzet en workload, waarvan je zegt, eigenlijk moet je dat niet willen vragen van een medewerker. Je kunt het elastiek wel eens eventjes aantrekken natuurlijk, maar het kan niet altijd gespannen zijn. En ook elastiek is eindig rekbaar. En we hebben zelf, ik in elk geval, en ja, ook het afdelingshoofd, wel eens tegen elkaar gezegd van ja, nou, hoe ver kun je gaan en wat mag je vragen van mensen? Nou, de mensen die meegaan naar de omgevingsdienst, die komen daar in een grotere organisatie, waar er gewoon veel meer ruimte is om takenwerk te verdelen, waar men ook veel volwassener is in het plannen van werk, waar ook bulkzaken door de omvang, bulkzaken kunnen daar gestandardiseerd afgedaan worden, brengt allerlei voordelen met zich mee, waardoor we denken dat men daar toch ook veel beter af is. Voor de overige medewerkers op de gemeente maakt het niet uit. De loketfunctie, u vraagt of dat voldoende is. Ja, wij moeten ervoor zorgen dat dat voldoende is. Er zijn nu afspraken over gemaakt dat er enkele medewerkers van de omgevingsdienst regelmatig hier zijn. Zoals nu onze eigen medewerkers bepaalde uren hebben. Dat ze spreekuren hebben, zeg maar. Dat gaat dan toch eigenlijk haast altijd op afspraak. Dat er zomaar iemand binnenloopt met een vraag, dat is maar zelden. En dat blijft gewoon zo. Dat zullen niet per se dezelfde medewerkers zijn die wij nu hier hebben, maar wel anderen en zoveel mogelijk ook steeds dezelfde. Dat een burger of een projectontwikkelaar of wie dan ook die meerdere malen langskomt, dat hij niet steeds met een andere persoon te maken heeft. Dat is per se niet doelmatig. Het nadelig saldo van die achterblijvende medewerkers heb ik zojuist al iets over gezegd. Dat proberen we te minimaliseren. Of dat in de begroting komt te staan, ja, weet ik niet. Die gaat uw raad vaststellen natuurlijk. Nee, dat is flauw. Of dat voorstel daartoe gedaan wordt, weet ik niet. Het gaat ook niet om zulke vreselijke bedragen. Maar we proberen dat nog te minimaliseren door die betreffende medewerkers hele andere nuttige dingen te laten doen. Waardoor we misschien iemand een aantal uren minder in hoeven te huren of wat dan ook. Maar dat is nog niet besloten. En daarom is netjes om die bedragen nu wel eerlijk te noemen. Mevrouw Renes vraagt op regie voeren op afstand. Ja, afstand, dat is betrekkelijk natuurlijk. Hè. We hebben allemaal een telefoon, een e-mail en nog wat van die systemen. En of iemand nu in de kamer naast mij zit of in Florida. Ik overleg even snel en even makkelijk met hem. Maar het is een grotere organisatie natuurlijk. Hè. Dus ook dat soort dingen zijn wat professioneler ingericht. En het is de bedoeling, ik heb al een eerste of enkele gesprekken gehad daarover, maar dat de details moeten nog geregeld worden, dat er gewoon op reguliere basis eens per week of eens per drie weken de afdelingshoofd of de coördinator langskomt en de lopende zaken doorspreekt. Ongeveer net zoals ik dat nu doe met het afdelingshoofd. En bovendien, en daar spreek ik ze ook heel helder op aan, we verwachten van de omgevingsdienst ook een politieke sensitiviteit. Daarbij hoort ook een beetje lokale bekendheid. Als er zich iets voordoet, een bouwvergunning, zeker in handhaving kan dat het geval zijn, dan moet je toch even aan je water kunnen voelen van, oh wacht even, hier kon wel eens commotie over ontstaan. En dan moet je helemaal nooit dingen doen natuurlijk zonder dat even met de bestuurder af te stemmen of dat hij er minstens van weet. En niet onverwacht op straat daarover aangesproken wordt. Nou, zoals we de afspraken nu gemaakt hebben, details moeten nog komen, maar dan is dat eigenlijk niet anders dan dat we nu doen met onze eigen afdeling. En het bestuur blijft verantwoordelijk. Jawel, het bestuur blijft verantwoordelijk. Laat daar geen twijfel over bestaan. Er worden geen bevoegdheden overgedragen. Er wordt werk uitbesteed. En in contractueel, om dat woord maar te gebruiken, maken we de afspraken zo dat het in de praktijk gaat functioneren alsof het onze eigen afdeling hier in het gemeentehuis is. Regiekosten 0,2 FTE. Ja, dat is dat we denken, dat moet nog gaan blijken in de praktijk, maar dat we denken dat het goed is dat er een medewerker, senior beleidsmedewerker aangewezen wordt om het college of de portefeuillehouder te ondersteunen in die contacten met de omgevingsdienst.
Dank u wel, wethouder. Raadscommissieleden, meneer Lok, nog behoefte? Nee. Nou, u hoeft niet telkens. Meneer Van der Minkel is niet. Meneer Visser pakt wel een tweede termijn gelegenheid. Meneer Van der Water ook. Meneer Visser, gaat u gaan.
Ja, dank u wel. En het is niet zozeer dat ik van het stuk, maar ik begrijp eigenlijk de vraag van de heer Lok over die eerste vraag die hij stelde. Over wat kost het nou eigenlijk en wat besparen we nou mee? Maar dat staat er volgens mij in het voorstel. Ik begrijp eigenlijk niet waar hij die vraag nou vandaan heeft. Want volgens mij staat er een keurige staartje over structurele kosten en dekkingsmiddelen. Nou, de dekkingsmiddelen, dat is de vrijval van de gemeentebegroting en de overheidsbesparing. Nou, vervolgens, dat betekent dat voor 2016 het verschil wat we eerst betaalden, die 6,78 en dat levert per 2016 4200 euro op. En vervolgens gaat het de jaren daarna iets meer kosten dan in de huidige situatie. Dus dat is eigenlijk mijn antwoord naar de heer Lok. Dus.
En als de heer Lok instemmend knikt, dan hoeft het college er verder niet meer op te reageren, maar dat zie ik nog niet. Nee, laten we...
Voor de band, duidelijk even, meneer Lok zegt, zonder de microfoon...
Al mijn vraag in alle scherpte naar de heer Van Houten, naar de wethouder toestemming.
Ja, we hebben waardeer ik, maar de raadsvergadering is al over een week, dat we wel snel even schakelen.
Ik begrijp dat die snelheid ook door meneer Lok betracht zal worden, want anders dan kan de behandeling niet echt plaatsvinden in zijn ogen. Zonder meer? Meneer Lok, krijg ik iets van een non-verbale communicatie? Dat u de wethouder kunt bedienen van uw vraag, dat hij...
Ja, nee, mij is de vraag helemaal helder.
Maar daar gaat het juist om. Als u hem ook helder op papier kunt zetten en vervolgens aan de wethouder kunt zeggen, als u er morgen tijd voor vindt, dan is de wethouder gelukkig, stel ik me zo voor.
Voorzitter, ik verwacht dat hij helemaal goed gaat komen. Ik zie ook mijn collega wethouder Financiën knikken en er gaat binnen een paar dagen gaan we hier een antwoord op geven.
Dank u wel, meneer Van der Water nog.
Oké, voorzitter, moest even nog overleggen. Onze vraag heeft wel iets te maken met de vraag die de heer Lok stelde. Maar wij zien toch in het raadsvoorstel dat rijtje saldo's. En dat begint eerst positief, maar voor lieverlee zie je dat toch, of voor lieverlee, best met grote stappen oplopen. En ik heb de wethouder nog niet horen zeggen van na 2019 valt dat weer terug naar nul. Of houden we dezelfde lijn richting omhoog, want dan hebben we wel een probleem. En hoe gaan we dat oplossen?
Wethouder in tweede termijn.
Ja, hoe u het gaat oplossen weet ik niet, want de raad heeft het budgetrecht. Ik kan wel toelichten hoe het komt.
Voorstel van het college hoor.
Ik kan wel toelichten hoe het komt. En dat is dat we onze huidige kosten vergelijken met de kosten van de omgevingsdienst. En dan de omgevingsdienst die heeft gewoon een opgave gedaan van nou, wij verwachten dat dit de kosten van ontwikkeling in de toekomst zal zijn. Gewoon kijkende naar wat er aan zit te komen qua wetswijzigingen. Kijkende ook, en onderschat u dat alsjeblieft niet. We komen over de details vast nog regelmatig te spreken. Maar de kwaliteits- en inhoudelijke kenniseisen die extra gesteld geworden aan de medewerkers die betrokken zijn bij de vergunningverlening de komende jaren. Daar gaat echt een slag gemaakt worden. En daar heeft de Omgevingsdienst, heeft in de cijfers die ze ons aangeleverd hebben, hebben ze daar op geanticipeerd, dat daarin meegenomen. Als je dat vergelijkt met wat wij nu uitgeven zelf als gemeente, dan is dat een wat kreupel vergelijk. Want als ik diezelfde ontwikkeling loslaat op de ontwikkeling als we het niet zouden overdragen. Wat er gewoon extra nodig is in de toekomst om op het huidige niveau te blijven functioneren, wat al te laag is. Dan mijn gevoel zegt dat je het dan over nog veel grotere stappen zult hebben. Dus dat als toelichting bij die oplopende kosten. En dat vergunningverlening in de toekomst duurder zal worden. Ja, ik verwacht het zeker. Bovendien verwacht ik, maar dat is heel persoonlijk, dat na jaren 5 weer gaat stabiliseren en afnemen. Maar door die fase moeten we wel even heen, want er zit een volstrekt nieuwe omgevingswet aan te komen.
Dank u wel, wethouder. Ik heb uit enkele opmerkingen in eerste en tweede termijn al gehoord dat het sprake is van een debatstuk. Dus als zodanig te stickeren, komen we volgende week op terug. We zijn nog niet zo ver op weg in de agenda. En ik doe toch een beroep op u, hoewel ik vind dat de raadsleden zich in de algemeenheid best spits en goed de vraag stellen. En ik besef ook wel dat het antwoord geven op vele vragen best lastig is. Maar ik doe ook een beroep op de collegeleden om scherp te zijn in hun beantwoording. En spits te zijn voor. En we gaan over tot het volgende agendapunt. Dat wordt raadstel 2015-40, agendapunt 5. Beleidsnotitie, collectief particulier opdrachtgeverschap. En wie mag ik daarover het woord geven? Ik zie meneer Schal, ik zal er eens een keer voor hem zitten. En terecht te rijden. Meneer Schalk, hij is er nu.
Dank u wel, voorzitter. Twee hele korte vragen. Ik wil dan gelijk gaan naar pagina 22 van de bijlage, beleidsnotitie collectief particulier opdrachtgeverschap. En daar staan de voorwaarden eigenlijk puntsgewijs genoemd. En eigenlijk wil ik twee vragen stellen over het derde en het vierde aandachtstreepje dat er staat. Bij het derde wordt aangegeven wanneer de tekening van de overeenkomst met de gemeente gaat plaatsvinden. En daar staat ook een woord hierin dat er dus sprake zou kunnen zijn van onverkochte woningen. Mijn vraag is eigenlijk, is inderdaad de mogelijkheid dan aanwezig dat er onverkochte woningen zijn op het moment dat de overeenkomst met de gemeente wordt getekend? De tweede vraag die heeft de betrekking op een laatste aandachtspunt. Er wordt inderdaad aangegeven dat zowel professionele CPO-begeleider als de achterbanpartij de goedkeuring behoeven van de gemeente. Mijn vraag is er al wat zicht te geven over de criteria die daarvoor aangelegd worden? Dank u wel.
Dank u wel. Ik ga even naar de overkant en wil meneer Slob het woord geven.
Dank u wel, voorzitter. Gedeeltelijk komen die vragen van onze fractie overeen met de opmerkingen en de vragen van de heer Schalk. We hebben een beetje het gevoel dat de notitie voorziet in een behoefte. Maar we vragen ook aan het college van schieten we niet door in het afregelen? En onze vraag is, en dat staat ook in het opbouw van het rapport dat jullie verschillende mensen hebben geraadpleegd. Om te komen tot de aanbevelingen die jullie onder 6.3 noemen. Zijn er op het punt van onder andere de achtervangpartij, ook al genoemd door de heer Schalk, ook andere mogelijkheden denkbaar? En wij doen hier een grote mate, hebben wij een beetje het gevoel aan risicobeheersing, CQ-bestrijding. Dit alles kan tot gevolg hebben dat het hele CPO voor de betreffende deelnemers toch aanmerkelijk duurder uit zou kunnen gaan pakken. Hebben jullie daar ook een doorrekening op gemaakt? Dat is in eerste instantie de vraag die ik wilde stellen.
Mevrouw Van Nist.
Dank u wel, voorzitter. Ik vroeg me af hoe het kan. Voor deze beleidsnotitie wordt als een van de argumenten opgevoerd dat deze CPO-beleidsnotitie noodzakelijk is of zou zijn omdat uit de eerste probeersels, noem ik het maar, in het kader van CPO-projecten geconstateerd moest worden dat vooral naar aanleiding van één project veel zaken die in relatie met een projectontwikkelaar de coöperatie vanzelfsprekend zijn ter discussie worden gesteld. En daardoor heeft het de gemeente een ambtelijke inzet gekost die niet in een goede verhouding staat tot de omvang van het project. Ik verbaasde mij daar wat over. Ik zou me kunnen voorstellen dat je, als je ergens aan iets nieuws begint, je nog geen enkele inschatting kunt maken van de ambtelijke inzet die benodigd is. Dus blijkbaar heeft men destijds in de beginnen dat wat er ligt opgevat en gedacht dat die CPO-groep alle boontjes zelf wel kon doppen. Maar dat is voor iedere persoon, laat staan club die iets nieuws begint, volgens mij best moeilijk. Daar heb je altijd hulp bij nodig. Dus ik vond het een beetje een zwak argument waarvoor dit stuk dan nu opgezet moet worden. Maar dat even vooraf. Ik volg dat niet helemaal. Ik bedoel, dat had je toch in kunnen calculeren. Maar het kan aan mij liggen. En dan zag ik dus inderdaad, er staan geen paginanummers in, maar wel in je iPad. Dus ik heb weer iets geleerd wat ik eerst over het hoofd zag. De heer Schalk ging net naar pagina 22. En ik had nog een vraag over pagina 20. Over die planschade. Zoals het beschreven staat in deze bijlage beleidsnotitie, klinkt het eigenlijk heel ver. Maar toch wringt die wel ergens voor mijn gevoel. Dus ik zou graag nog van het college, behalve wat hier al beschreven staat, toch nog even mondeling horen. Of zij echt zich achter die stelling kan scharen. Zo van bij CPO-projecten, de planschade zal in de toekomst, gezien deze beleidsnotitie, dus altijd bij de initiatiefnemers liggen en niet bij de gemeente. Misschien wilde u daar nog iets op toelichten. Dank u wel.
Helder. Meneer Lok.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Er zijn een aantal vragen al gesteld, die zal ik niet herhalen. Ik heb er nog een tweetal. De eerste is een hele simpele. We hebben bij Noordeloos geconstateerd, althans dat was wel de portée van de discussie, dat dat project te klein was. Ik lees in dit document, waarvoor overigens mijn compliment, dat de bovengrens tussen de 15 en de 20 deelnemers is. Als in de eerste aanbeveling aangegeven wordt dat voor kleinschalige projecten CPO gaan volgen, dan vraag ik me toch af of de marge, de bandbreedte waarbinnen je CPO kan toepassen, uiteindelijk niet zo smal is, dat de toepassing in de praktijk uiteindelijk toch weer tegenvalt. En daar zou ik graag van de wethouder een inschatting van willen hebben. En de tweede, dat is een nieuwsgierigheidsvraagje. Ik neem aan dat de aanbevelingen uiteindelijk ook het kader worden waar langs we gaan werken. Dat wordt niet expliciet in het besluit gesteld, maar dat ga ik even van uit. Als we dat doen en we laten dat los op Noordeloos, was Noordeloos dan goed gegaan? Dat zijn mijn eerste vragen, meneer de voorzitter.
Wethouder van Houwelingen.
Dank u, voorzitter. Eerst toch even over de status van het stuk. Het is een beleidsnotitie. He, dus er is gevraagd en toegezegd door het college van ja, wij gaan evalueren hoe het in Noordeloos gelopen is en kijken wat daar voor leerpunten uitgehaald kunnen worden. De opsteller van dit rapport, het college heeft daar waardering voor, die heeft ernaar gekeken. Die heeft tegelijkertijd veel breder om zich heen gekeken van nou ja, wat zijn de andere ontwikkelingen waar we ook van kunnen leren. He, dus ook in welk perspectief plaats je dan weer ons ene CPO-project. Nou ja, daar is deze notitie uitgekomen. Dat is geen beleid wat we formeel gaan publiceren. Vanaf nu is het zo. Nee, het is gewoon een draagbijende bewustwording. Met elkaar zoeken naar een totaal overzicht van ja, waar zouden de buitengrenzen kunnen liggen. Welke mogelijkheden kun je onderscheiden. En dan zie je dat dat een heel veelkleurig palet is. Waar nog steeds alle dagen op verder geborduurd of geschilderd wordt. Want heel veel gemeenten zijn hiermee bezig en links en rechts zijn er initiatieven ja, die dan weer net iets anders, net iets mooier zijn. Men leert van elkaar. Er zijn ook mensen wiens vak het begint te worden om dit soort CPO-groepen te begeleiden. Daar komt ook steeds meer kennis te zitten waar je dan ook als gemeente weer gebruik van kunt maken. Dus het is echt even even stilstaan, los van de waan van de dag. Kijk eens om je heen, waar staan we nu? Wat kunnen we daarvoor leren? Daarmee zet je zo'n notitie, zet je een richting uit. Maar in het besef dat we in een ontwikkelende, veranderend speelveld zitten. Dus dat toch even niet zozeer ter nuancering, maar juist om aan te geven van dat is de status van deze notitie. En dat daar dan zinnen of alinea's in staan waarvan je zegt, nou ja, had ik net iets anders geformuleerd. Ja, klopt. En over een jaar kijken we er misschien weer wat anders tegenaan. Maar ondanks dat denk ik dat een heel waardevolle notitie is, omdat het ons ook tot dit gesprek brengt. Als het gaat om onverkochte woningen en achtervang, ik pak dat maar even bij elkaar. En dat is een probleem bij CPO's, of wat een probleem zou kunnen worden, is dat mensen met elkaar een stuk grond kopen, al dan niet de oude school die er stond afbreken, en daar dan woningen gaan bouwen die aan het eind van het traject gewoon ieders exclusieve individuele eigendom zijn voor een stukje. En dan is de vraag, in hoeverre willen die mensen, kunnen die mensen over en weer aansprakelijk en verantwoordelijk zijn voor elkaar tijdens dat project. Ja, als je 4, 5 of 12 huizen neerzet en één stap eruit tussendoor omdat hij financieel niet rond kan krijgen of zijn vrouw is vertrokken en hij heeft er geen zin meer in. Misschien kan iemand overlijden terwijl hij daarmee bezig is. Dus ja, kun je dan de schade of de kosten die dat tot gevolg heeft omslaan over die anderen? Ja, die hebben daar niet op gerekend. Dat is niet de reden dat ze meedoen. Dus daarom moet je van tevoren daar afspraken over maken. En dan kan er een bouwondernemer zijn, of een woningbouwvereniging, of een kapitaalkrachtige particulier, maakt niet uit. Die zegt, joh, hoor eens, mocht dat zich voordoen, neem ik het over. En daar stel ik me garant voor. Dus zo'n soort constructie moet er altijd wel in zitten. Wat je niet moet vergeten, dat is dat de deelnemers aan het CPO, die gaan toch vaak tot aan de grenzen van hun financiële kunnen, in samenwerking met een bank uiteraard. En dan mogen er niet te veel vervelende verrassingen zijn in het traject. De vraag of we niet doorschieten, ja, die heb ik eigenlijk al gezegd. Dit is geen beleid van zo gaan we het nu doen. Nee, dit is dus richtinggevend, gedachtevormend. En elk geval is weer net iets anders. En deelnemers in de CPO, die kunnen net wat specifieke deskundigheid meebrengen, of juist niet. En dat maakt het gewoon steeds weer net iets anders. Dus zie dit als een richting.
Bij interruptie, meneer de voorzitter.
Meneer Lok.
Toen we in januari het debat voerden over CPO, ik snap uw reactie naar aanleiding van de status van dit, maar de raad heeft gevraagd om meer. En dat is ook vanuit het college toegezegd. Namelijk een aantal algemene kaders die we vast kunnen stellen vanuit we kunnen sturen. En nu hoor ik u zeggen, dit is slechts een beleidsnotitie en we kijken wel hoe en wanneer we wat daaruit halen om het toe te passen. En dat was volgens mij niet conform de toezegging die op 22 januari door het college is gedaan. Dus vandaar even, en hoe verhoudt zich dan deze beleidsnotitie tot de toezegging die toen gedaan is?
Heb ik misschien iets te soft uitgedrukt of u hoort het net iets anders dan wat ik bedoelde. Dit zijn wel degelijk kaders, maar niet in beton gegoten. Dat bedoel ik te zeggen. Het is volstrekt niet vrijblijvend.
Degelijke kaders niet in beton gegooid.
Nee, want dan...
Zoals u het net toelichtte, ja? Dacht ik van nou, dit is een beleidsnotitie en er komt nog wel iets achteraan. Want ik hoor u vooral op betogen, hecht er niet te veel waarde aan. Dit is wel een oriëntatie om de gedachten te richten.
Nee, dan heb ik me verkeerd uitgedrukt. U interpreteert het verkeerd. Maar het is volstrekt niet vrijblijvend. Maar wat ik wel wil benadrukken, het heeft niet de waarde van een gepubliceerd beleid of verordening. Dus we moeten oog houden voor elk individueel geval. En ja, uitgaande van de algemene kaders zoals hier beschreven zijn. Of het duurder uitpakt op deze manier, weet ik niet. De deelnemers in een CPO die hoeven niet per se goedkoper te zijn uit te zijn dan dat ze een huis kopen uit de folder bij een projectontwikkelaar. Maar zij hebben er moeite en misschien zelfs ook geld voor over dat ze een huis veel meer naar hun zin kunnen bouwen en inrichten. En daar zelf ook zeggenschap in hebben dat het ook veel meer van jezelf wordt dan dat ze ergens in een groot bouwproject een huis kopen. Als ze veel zelf doen. Maar dan moet je dus binnen zo'n groep moet je de kwaliteiten hebben van de mensen die dus de bouw zelf doen of Dat je zegt van joh, we laten een casco neerzetten en de rest doen we zelf met vrienden en kennissen. Dat zijn allemaal mogelijkheden die per CPO-project weer anders kunnen zijn. In het ene geval zal je goedkoper zijn, in een ander geval zul je veel goedkoper zijn. In een enkel geval misschien duurder, maar dat is dan de keuze die men maakt. Dat mevrouw Renes is verbaasd over de ambtelijke inzet die dit heeft gekost. En dan zei ja, kijk, achteraf ben je altijd wijzer dan vooraf. We constateren achteraf dat we ons op het gemeentehuis wel gerealiseerd hebben, maar toch per saldo nog onvoldoende gerealiseerd hebben, dat een aantal leken met elkaar, dat je daar gewoon veel meer werk aan hebt, om begeleiding en dingen bespreken en dingen nog eens uitleggen, dan dat je zaken doet met een aannemer of een projectontwikkelaar die aan een half woord genoeg heeft. Ja, dat is zo. Dat is gebleken. En wat ook gebleken is in Noorderloos, ik ben daar persoonlijk niet bij betrokken geweest, maar ik heb het ook maar van horen zeggen, dat is dat de projectbegeleider die zij daarbij hadden, ja, die was ook nog niet zo ervaren. Als dat een andere persoon geweest was, dan had het allemaal ook net wat vlotter of makkelijker gelopen misschien. En dat zijn dingen die je leert met elkaar. De planschade, ja dat klopt. Ik zal u eerlijk vertellen dat ook in het college dat eigenlijk het belangrijkste geweest is toen dit stuk voorbij kwam waar we met elkaar uitgebreid over gesproken hebben. Van ja, hoe ga je nou om met planschade? En want je geeft het liefst, geef je een stuk grond of een perceel of wat dan ook waar geen financiële verrassingen meer uit kunnen komen. Aan de andere kant is het zo, en dat is toch het standpunt van het college zoals het nu ook in het stuk staat. Aan de andere kant is het zo dat als je een CPO start, moet vaak ook de bestemmingsplanprocedure nog starten. En door wat je dan wil gaan bouwen, wordt voor een belangrijk deel mede bepaald of er risico is op planschade of niet. Als je zegt, we willen 15 meter de lucht in, dan neem je veel groter risico dan dat je zegt, we houden het heel klein en bescheiden. Dus dat is dan de kansen en de risico's. Die de wijziging van het bestemmingsplan met zich brengt, ja, die horen toch wel bij elkaar. En dat ligt dan bij de initiatiefnemers. Dat is de reden dat het planschaderisico nu bij de initiatiefnemers ligt. Aan de andere kant is het zo, ik bedoel, wij willen ook een zorgvuldig bestuur zijn. Als wij zelf als gemeente op voorhand inschatten dat er een heel hoog planschaderisico is, ja, dan moet je mensen er ook op willen wijzen, of dan moet je ze ook die grond niet willen verkopen onder de standaardvoorwaarden natuurlijk. Of CPO in Noorderloos te klein geweest is, ja, dat is ook niet absoluut te groot of te klein. In den landen, wat ik hoor, een poosje terug ook bij het ministerie nog naar zo'n voorlichtingsbijeenkomst geweest, want overal wordt daarmee geëxperimenteerd. Hey, de bandbreedte, de vuistregel die men aanhoudt, dat is het minimum, is toch 5, 8 en de bovenlijn 20, 25 wordt al veel. Maar wat dan wel verschil is, van wil men heel eenvormig gaan bouwen of worden het echt allemaal individuele woningen? En wat is op het moment dat hoe groter die groep wordt, hoe lastiger het soms kan zijn om binnen zo'n CPO-vereniging tot overeenstemming te komen. En daar heb je dan als gemeente niet echt veel last van. Zij krijgen gewoon hun project niet voor elkaar. Maar vervolgens straalt het weer af op de gemeente natuurlijk als het CPO-project mislukt. Dus dat wil niemand. Dus dat is ook, ik zeg al, dat zijn geen absolute grenzen. Maar gebaseerd op ervaring van anderen wordt gewoon gezegd, ja, het moet niet te klein en het moet niet te groot zijn. Als we deze ervaring, deze wijsheid, deze inzichten eerder gehad hadden, ja, dan was het in Noorderloos anders gegaan. Dat kan ik alleen maar bevestigen.
Tweede termijn voor de raad. Ik zie meneer Slob en meneer Schalk ook. En dat zijn de enige. En omdat meneer Schalk ook de eerste keer geopend heeft, mag hij nu dat ook in tweede termijn. Ga de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het antwoord op de tweede vraag, die heb ik even gemist. Het ging namelijk over criteria voor het accepteren van de CPO-begeleider en de achtervangpartij. Hè? Dat was de vraag die nog onbeantwoord geweest is. Wat ik me ook afvraag, is eigenlijk een reactie eigenlijk die ik doe op de interpretatie van de wethouder over deze beleidsnotitie.
Ik zit me af te vragen of het dan niet beter is in feite deze beleidsambitie niet vast te stellen, maar ter kennis te nemen. Dank u wel.
Gaan we aan de overkant, meneer Slob.
Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de beantwoording van de vragen. We zijn eigenlijk best wel blij dat u duidelijk maakt dat we voortschrijdende inzichten bij onszelf, maar ook bij anderen benutten voor de toekomst. In die zin blijft maatwerk en ja, specifieke situaties om die te blijven benutten met elkaar mogelijk.
Opmerking begrijp ik, maar geen vraag. Constateren. De wethouder in tweede termijn.
Criteria voor het accepteren van een CPO-begeleider, die hebben we niet en die gaan we ook niet op voorhand vaststellen. Dat zal gewoon een overleg met de CPO, zoals die op dat moment ontstaat. Want het is ook heel afhankelijk welke mensen er in zo'n CPO zitten zelf. Ik bedoel, als dat mensen zijn die een beetje verstand hebben van bouwen of alles eerder zelf wat ontwikkeld of ontworpen hebben, Dan is dat heel anders dan dat je volstrekt onervaren mensen hebt. En dan worden er ook andere eisen gesteld aan de begeleider.
Zou het dan aan uw visie ook kunnen zijn dat een van de leden dat zou kunnen zijn?
Ik sluit het niet uit. En of het beter is om deze beleidsnotitie vast te stellen, ja, ik denk dat dat een beetje semantische discussie wordt. Oftewel, wat is het verschil tussen vaststellen en met instemming kennis van nemen of met gejuich omarmen. Het gaat erom dat we met elkaar dit stuk besproken hebben en dat we met elkaar, college en raad, zeggen van nou, ja, ach, we vinden dat hier een paar hele goede dingen in staan. Laten we daar vooral gebruik van maken. En dat we er nog eens over gesproken hebben met elkaar, dat we er ook oog voor hebben dat er heel andere mogelijkheden zijn en plus ook wat ik eerder zeg, ja, dat er ontwikkelingen zijn, dat we over een jaar weten we weer meer dan nu. Dank u wel.
Dank u wel, wethouder. Ik kijk naar rechts en kijk naar links. Achterin voor ons, moet dit een debatstuk worden of mag dit een hamerstuk worden? Ik zie u niet reageren, dan concludeer ik dat dit een hamerstuk wordt. Als zodanig besloten. Volgende agendapunt, agendapunt 6, raadsgestel 2015-36, de huisvestingsverordening Alblasserwaard, Vijfheerenlanden. En op verzoek wil de wethouder, voordat we tot behandeling overgaan, eerst even het woord tot u richten voor de ontwikkeling die zich in Groningen hebben voorgedaan. Gaat u gang.
Ja, dank u, voorzitter. Zo u weet is deze huisvestingsverordening is voorbereid in het portefeuillehoudersoverleg. Hè, dus de deelnemende gemeenten. Aan alle gemeenteraden wordt eenzelfde verordening, conceptverordening, aangeboden textueel. En in twee gemeenten is die inmiddels vastgesteld. In Gorinchem is die ook vastgesteld met een aanvulling en een opmerking. En het belangrijkste daarvan is dat de Raad van Gorinchem zegt van wij willen dat starters, hè, die dus voor het eerst zelfstandig willen gaan wonen of huren, beneden de 35, dat die toch ook met voorrang een woning krijgen toegewezen. Dat mag de Raad beslissen, want het is de verordening van de Raad. Het geeft wel een complicatie en dat is dat we de woningmarkt gezamenlijk hebben. Betekent dat nou dat iemand, een starter uit gemeente Gieselanden die zich in Gorinchem meldt, dat hij dan ook voorrang krijgt? Of betekent het dat de Gorinchemer die op basis van die regel voorrang heeft, dat ook heeft als hij een woning wil huren in Arkel of Leerdam? Dat zijn vragen waar ik nog geen antwoord op heb. Dus dat gaan we binnenkort met de portefeuillehouders gaan we dat bespreken, hoe we daarmee omgaan. En ja, links of rechtsom zal daar toch nog wel wat uit moeten komen. Ondanks dat wil ik de Raad vragen deze verordening toch vast te stellen. Want die onvolkomenheid en dat losse eindje wat nu dan recent ontstaan is, dat moeten we nog gaan oplossen. Als we hem nu niet vaststellen, dan betekent het dat we geen verordening hebben. En de oude verordening die eindigt per 1 juli van rechtswegen. En dan, ja, als we dan helemaal geen verordening hebben, dat is eigenlijk nog veel vervelender dan dat je eventjes moet werken met verschillende verordeningen binnen een werkgebied. Dank u, voorzitter.
Dank u, wethouder.
Voorzitter, even een verduidelijkende vraag richting de wethouder.
Ik ook. Naar aanleiding van zijn zin en toelichting. Gaat u gang, mevrouw Pieso.
Ik dacht dat het zo was dat wanneer ik ingeschreven sta voor een woning, dat dat ongeacht is waar. Er is dan nu toch tegenwoordig één lijst, het maakt toch niet meer uit. Als ik in Gieseland ingeschreven sta, kan ik ook in Gorkum reageren, of in Haringsveld, of in Leerdam.
Ja, dat klopt. Omdat we de woningvoorraad, zeg maar, gezamenlijk hebben en elke gemeente een gelijkluidende verordening. Dus overal zijn de criteria hetzelfde. Het probleem ontstaat op het moment dat dat niet meer zo is. Hè. Dus dat je dus in de ene gemeente anders beoordeeld gaat worden dan in een andere. En dat is wat ik net zeg, dat, daar moeten we nog over gaan spreken met elkaar.
Ja, maar als Gorkum hier goede redenen voor heeft, wat zouden wij dan als Gieselanden zijn om dat niet over te nemen?
Omdat ik volstrekt nog niet kan voorzien wat de effecten zijn. Als het zo is dat je alle starters, iedereen die je voorrang geeft, betekent dat iemand anders moet wachten. En dan zul je toch eerst een goed overzicht moeten hebben van wat de effecten zijn van zo'n besluit en of dat wel is wat je wil. En dat inzicht is er gewoon niet, omdat dit gewoon helemaal nieuw opgepopt is nu in de Raad van Gorkum. En misschien komt eruit van ja, laten we de alle gemeenten maar zo'nzelfde bepaling opnemen. Maar dat gaat mij veel te snel om dat nu voor te stellen, want we hebben nog helemaal niet doorgerekend hoe dat dan in de praktijk gaat uitpakken.
Nee, maar ik heb er nu misschien wel al de nadelen van als ik reageer in Gorkum en Gorkum geeft een ander de voorrang.
Correct.
Ja, er is een ongelijkheid op dit moment, mevrouw.
Ja, maar dan ga je misschien beter aanhouden. En gewoon even doorgaan met de oude verordening.
Nee, de wethouder heeft duidelijk gezegd dat dat niet kan, want die vervalt van rechtswerking. Dus we moeten een nieuwe verordening aannemen. Al zit hier dus nog even een hobbel in die we met z'n allen even moeten slechten. Dat zou ik dan maar zeggen. En dat doen ze in het portefeuilleoverleg, neem ik aan, de komende dagen en weken. Dus dat is
de raad die Gorkum dit erin wil hebben, dan mogen wij daar als raad ook wel...
Ja, maar de wethouder heeft, maar ik hoef niet voor de wethouder, want hij heeft net geantwoord dat hij de consequenties van dat besluit in Gorkum even scherp wil hebben over ook onze inwoners en over al, zeg maar, over de hele streek die aangesloten zijn bij het, de woongaard heet, nee, ja, dat zegt in ieder geval, ja precies, het ANV. U moet het ermee doen, maar ik heb ook de wethouder een klemmend beroep op u horen doen. Maar ik geef hem in ieder geval vrij voor behandeling. En mevrouw Pieser is daar vrij natuurlijk in eerste termijn om vragen erover te stellen. Maar het is ook inhoudelijk tot huisvestwording. Ik zie meneer Van der Water, mevrouw Van Nes. En meneer Lok en meneer Van der Minkelis. Mevrouw Van Nes, gaat u gang? Ja.
Dank u wel, voorzitter. Ik zit nog even na te denken over hetgeen zich net afspeelde met de beantwoording van de heer Van Houwelingen. Is het dan niet zo dat als de raad van Gorkum heeft gevraagd om een toevoeging, aanpassing, whatever, iets aan verwants, en deze verordening geldt voor alle gemeenten, dat als u afwacht wat die move van de raad in Gorkum ook voor ons als consequenties heeft, dat we eigenlijk deze helemaal dus nu niet vast kunnen stellen? Of zeg ik iets raars? Maar dat even eraan voorafgaand. Ik heb wellicht eenzelfde soort idee als een raadslid of de raad in Gorkum. En ik heb over deze huisvestingsverordening en vooral ook de verwijzing naar een onderzoek wat is gedaan, toch wel erg veel vragen. Ik zal ze niet allemaal hier mondeling stellen. Maar ja, om te beginnen vind ik de aanname dat schaarste van bepaalde woningen en voor groepen hier niet aan de orde zou zijn. Een aanname die ik niet gestaafd zie worden in de stukken die zijn meegestuurd. Kan aan mij liggen, maar ik kan het niet in ontdekken. Dus mijn eerste vraag is bijvoorbeeld, als er staat uitgangs bij punt 3 inleiding, bij de beoordeling of een nieuwe huisvestingsverordening mogelijk en of wenselijk is. Dit uitgangspunt mag alleen worden doorbroken als sprake is van schaarste van de zaakjes bepaalde goedkope woningen waardoor de kwetsbare groepen worden verdrongen. Of, dat is het eerste streepje. En dan wordt dus verderop in het verhaal en ook in de bijlagen eigenlijk gesteld van nou, dat hebben we nagegaan en dat is bij ons niet aan de orde. Ik vraag mij af of daarbij ook een specifieke doelgroep zoals gescheiden ouders is meegenomen. Ik weet namelijk uit ervaring, uit mijn netwerk, dat wanneer je als ouder gaat scheiden van je partner en je op korte termijn, liefst binnen deze gemeente, liefst binnen je eigen dorp, een geschikte woning wilt vinden, dat dat nagenoeg onmogelijk is. Waardoor je als ouder genoodzaakt bent om je heil elders te zoeken. Ik zou erom willen vragen om deze groep in dit kader expliciet mee te nemen, omdat het belang van kinderen in het geding is. Kinderen worden genoodzaakt te verhuizen omdat de ouder geen geschikte betaalbare woning kan vinden binnen haar of zijn eigen dorp en of gemeente. En dat betekent voor kinderen soms een negatieve impuls. Er wordt in dat kader, voor zover mij bekend, maar ik weet heel veel niet, ook geen rekening mee gehouden bij afgeven van urgentieverklaringen. Dat speelt geen rol. Wordt niet opgelet. Ik vind dat een kwalijke zaak. Ik zou dus ook in dit kader, bij deze verordening, daar toch de aandacht op willen vestigen. En ik vraag mij dus ook af of die bijlage, evaluatie, pilot, woonruimteverdeling, overigens, dat is dan eerst de vraag, klopt het dat ik bij die bijlage aan het einde van de eerste pagina geen vervolg zie? De zin wordt daar opeens afgebroken. En daar was ik nou juist benieuwd naar die bijlagen, evaluatiepilot. Dus klopt dat? Is het maar één pagina of ontbreekt er iets? Want ik hoopte in die bijlagen het antwoord te vinden op mijn vraag. Van nou, er is een pilot gedaan. Er blijkt in onze regio voor die woningen geen schaarste te zijn. Dan zie ik graag de uitkomsten van die pilot. Wat is er dan onderzocht? Op welke doelgroepen? Wat zijn de uitkomsten? Ik kan het niet vinden. Dus op basis daarvan kan er wel staan van ja, we hebben het onderzocht en er is geen schaarste en dus ook geen noodzaak om die verordening aan te passen. Nou, ik zie daar niet de inhoudelijke gegevens van. Dus die zou ik graag alsnog krijgen, zodat ik kan bepalen of inderdaad die pilot uitwijst dat er goed is nagegaan of er hiaten zitten bij ons, bij de woningtoewijzing. Dus dat ontbreekt voor mij. Zeker gelet op naar pagina 1, houdt de zin op. En misschien stond er namelijk in dat stuk wel die informatie waar ik naar op zoek ben, maar ik kon het in ieder geval niet vinden. Dus al dus is dat vraag 1, waar klopt het dat dat maar één pagina is, ontbreekt daar iets of niet? Vraag 2, is er inderdaad ook bijvoorbeeld naar mensen die gezien echtscheiding of andere vervelende perikelen, waardoor ze moeten verhuizen en het belang van het kind in het geding komt, ook onderzocht? Vraag het me ten zeerste af. En ik zou er namelijk van mening zijn dat voor die groep wel degelijk een uitzondering gemaakt moet worden middels de huisvestingsverordening. Zoals gemeente Horkum dat doet voor starters tot 30 jaar, zou ik dat voor deze groep graag opgenomen willen zien. En ik laat me dus ook door de griffier informeren hoe dat eventueel aangepakt kan worden door mij. Volgens mij waren alle vragen die ik letterlijk heb opgeschreven allemaal in de strekking hiervan. Ik heb nog één puntje staan. Bij pagina 2 onderaan staan een aantal streepjes. Van ja, geen extra inkomenseis meer voor woningen met laagste huren. Dus ook geen voorrang meer voor mensen met de laagste inkomens voor die goedkoopste woningen, zo gezegd. Dat wordt gesteld. Nou, het zal dan wel. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat dat wel nodig is. Ook in onze gemeente.
Kom maar een afronding.
Ja, dus toch af, maar ook een vraag van maken.
De laatste vraag.
Okay.
Ja, nou ja, dat was dus een vraag aan zich.
Ja,
van
u verwondert zich, maar u moet hem even.
Ja, nou, geen inkomensreis voor laagste huren met laagste inkomens. Waarom niet? Is aangetoond dat in onze gemeente echt niet noodzakelijk is? Ik weet het niet, ik hoor het graag. En dan bij punt 7. Nou ja, dat is eigenlijk uit het vooraf gedaan onderzoek en de pilotdialoog kan worden afgeleid dat het loslaten van de verdelingsregels geen noemenswaardige gevolgen zal hebben. Ik vind het nogal een aanname. Ik zie hem graag gestaafd. Dank u wel.
Meneer Van der Waard.
Dank u wel, voorzitter. We hebben eigenlijk niet zo heel veel vragen, eigenlijk maar een heel kleintje. Maar goed, daar kun je net zo lang over twisten als we met elkaar gedaan hebben. Na de conclusie van dat we toch een aantal criteria loslaten of weglaten, hoe dat ook noemen wilt, is onze vraag, wat blijft er nu over voor onze gemeente? Maar ik heb de heer Van Houweling al de toezegging horen doen dat we in portefeuilleoverleg komt er misschien nog een aanbeveling uit Gorkum die we overnemen. Mijn buurvrouw heeft een aantal dingen genoemd. Misschien zijn dat dan dingen van onze eigen gemeente. We horen het graag.
Meneer Lok.
Ik had een vraag, maar die is al gesteld. Ik wil een toezegging van de wethouder dat op het moment dat we na het debat, dat heeft te maken met hoe we het debat voeren, Als we in het debat tot het besluit komen om conform zijn dringende aanbeveling dit stuk aan te nemen, op termijn een nieuw voorstel verwachten op het moment dat dit soort discussies, nou, u hebt de discussie rond Gorinchem genoemd, mevrouw Nes noemt nog een punt, of we hem dan in aangepaste vorm terugkrijgen, dus dat het ook maar een hele tijdelijke vaststelling is. Want anders vind ik dat het debat op een andere manier gevoerd moet worden. Dus dat is mijn meer bestuurlijke vraag. Dank u wel.
Meneer Van Minkelis.
Ja, dank u wel. Ja, ik wilde al opmerken dat we allemaal de ervaring hebben dat niet alleen onder druk, maar ook onder warmte heel veel vloeibaar wordt. En misschien ook wel de inzet van de wethouder en de ambtenaren die betrokken zijn om het gewoon voor volgende week al helder te hebben. Dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn. Ik heb even een vraag ook aan de wethouder over het volgende. Mevrouw Renes is heel kritisch over van ja, ik zie allerlei problemen ontstaan voor mogelijke of bepaalde woongroepen, zo noem ik ze maar even. Ik had juist het idee van dat er meer ruimte ontstaat, dus voor bijvoorbeeld gedetineerden, mantelzorgers enzovoort. Hoe moet ik het nou lezen? U kunt me vast wel uit de verlegenheid halen op dit punt. En ik wil ook nog aansluiten bij een ander punt van mevrouw Renes, toch wel ook die schaarste die in Gorinchem dan zeg maar wordt geïnterpreteerd richting status. Denk ik dat dat in Friesland ook speelt op het terrein van zorgwoningen. Dus bepaalde groepen ouderen die nu noodgedwongen heil zoeken in naburige gemeenten. En dat die het liefst toch wel gewoon in Frieslanden zouden willen wonen. Er zit natuurlijk een woonzoko aan te komen, maar dat duurt nog even. Voort zijn er een paar vragen die ik schriftelijk al heb gesteld, maar niet heb verspreid richting de collega's. Dus omwille van de duidelijkheid zal ik die nog even heel kort roepen. Dat is een artikel waarin het gaat over het begrip regio. Dat gaat ook om even over van ja, waar ligt nou de grens? Aan de overkant werd er iemand opgemerkt van moet ik u zo lezen dat de verordening geldt voor om onszelf, de gemeente Frieslanden, maar wat is de rijkwijde? Waar gaan we ergens de grens over? Dit speelt bijvoorbeeld bij urgentieopname. Als mensen in een zorgsituatie niet in de eigen gemeente terecht kunnen, maar noodgedwongen bijvoorbeeld in Sliedrecht of Dordrecht moeten verhuizen. Dan wordt er ergens in artikel 5 iets geroepen over de termijn van ingebruikname van een woning. En dat doet ons de vraag op van, wordt er getoetst of een pand daadwerkelijk wordt bewoond? Er kunnen allerlei redenen zijn om wel een pand te huren. Maar uiteindelijk daar toch andere ideeën bij te hebben over het gebruik. Dan had ik nog een vraag. En dat is wat u ziet als een kern. Dat is artikel 9. Gorinchem wordt gezien in de notitie, of sorry, in het verhaal als één kern. Is Friesland ook één kern of zijn wij toch gewoon 7 kernen? Dat kan in de interpretatie van het een en ander toch nog uitmaken. Dus ook graag daar even een antwoord op. Dank u wel.
Dank u wel. De wethouder in eerste termijn gaat u gang. Overigens wil ik na afsluiting van dit agendapunt even op verzoek van diverse leden in dit huis een korte pauze inlassen. Dat blijkt noodzakelijk om meerdere redenen. Wethouder, gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Om van achter naar voren te werken. Ja, Gieselanden heeft in de termen van deze verordening 7 kernen. Of de in gebruik namen, het in gebruik zijn, daadwerkelijk wordt getoetst. Nee, ik denk niet dat systematisch elke keer om de zoveel tijd alle panden langs gegaan wordt om te kijken of er echt wel iemand woont. Dat is het volstrekt niet nodig. Maar laat ik het over Gieselanden hebben. Ik bedoel, we zijn toch vrij compacte kernen waar nog enige sociale controle is. En als er een huis de ramen ineens afgeplakt worden met zilverpapier en er staan een paar extra schoorstenen op het dak, dan is er vast wel iemand die gaat bellen naar het gemeentehuis of waar dan ook. Van joh, ik ga eens kijken wat daar gebeurt. Dus daar hoeven we denk ik niet een heel systeem voor in te stellen. Zorgwoningen voor ouderen, zegt u. Ik ben een beetje verbaasd als u zegt dat daar zo vreselijk tekort aan is. Want Brederooshof in Giessenburg is helemaal opgeknapt. Ik ben daar zelf mee naartoe geweest vorige week voor de heropening, zeg maar. En er staan 4 of 5 woningen leeg. En men gaat nu een heel de regio adverteren om daar mensen naartoe te krijgen. Dus misschien dat we langs elkaar heen praten. Maar dat daar zo'n dringend tekort zijn, aan zou zijn, die signalen hoor ik niet vaak. Of het volgende week al helder is wat we willen in het portefeuillehoudersoverleg met elkaar, ik kan het niet beloven. Want ja, we zitten tegen de vakantie. Sommige gemeenteraden zijn al in het vakantiereces geschoten, waardoor de medewerkers of de portefeuillehouders zomaar weg kunnen zijn. Het heeft ook helemaal geen bloedspoed. Ik bedoel, als we dat na de zomervakantie zorgvuldig oppakken, dan lijkt mij dat er niet zoveel dingen vreselijk misgaan. Ook met een beroep naar de heer Lok, want zo begrijp ik uw opmerking, als u zegt van ja, als er dan toch nog weer eens opnieuw zorgvuldig over dit concept gesproken gaat worden, heb ik ook nog wel wat in te brengen. Dan zou ik zeggen, dan is nu het moment, want op het stel dat ik in september of oktober met een aangepaste verordening kom, dan kan het niet zo zijn dat Gieseland als enige weer een afwijking gaat vaststellen, want dan blijven de problemen herhalen. In zijn algemeenheid wil ik dit zeggen, de wet waar deze verordening op gebaseerd is, die is echt gewijzigd. He, dus de regel drift, of de regel noodzaak die er zou zijn binnen de gemeenten, die wordt echt wel getemperd, gewoon door de wet. Wij mogen alleen maar, als gemeenteraad mag je alleen maar de verdeling ingrijpen in de normale verdeling van die woningen als er een aantoonbare schaarste is. En meer enkele van u zeggen van ja, hoe schaars is dat dan? En ja, als dat echt nodig is om tot een besluit te komen, dan kunnen we die rapporten wel eens opdiepen. Maar de woningbouwcorporaties, de medewerkers van de gemeente die daar een vak van gemaakt hebben, die zeggen van nou, dringende knelpunten zijn er niet. Dus het enige wat dan overblijft is dat je gaat kijken naar de specifieke urgente gevallen. Of je daar nog wat voor moet regelen. En mevrouw Renes, meen ik, die dat zei. Gescheiden ouders. Ik heb even zitten bladeren. En dat is artikel 9. Dreigende dakloosheid buiten eigen schuld of toezoen. Onder B staat relatiebeëindiging. En even verder komt hij terug, wordt hij nog wat specifieker gemaakt. Dat alleen maar geldt als er ook minderjarige inwonende kinderen zijn. Dan kom je gewoon in aanmerking voor een urgentieverklaring. En niet meer en niet minder. In de vorige verordening stond dat exact zo. U wilt interruperen, zie ik?
Ja, nee, ik begrijp. Ik heb het ook nagelezen. En ik denk dat in dit geval heel veel personen struikelen op het derde streepje. Dat er daarom geen urgentie wordt verleend, omdat er dan verwezen wordt naar ja, een van de partners, een van de personen kan de huurovereenkomst overnemen. En dan is het in de praktijk bijvoorbeeld vaak zo dat dan verwacht wordt dat de vader dan met de kinderen op dat adres blijft wonen, want dan is er voor die kinderen geen noodzakelijke traumatische wijziging. Hè? Dus ik bedoel maar, het staat erin, maar of dit in de praktijk voorkomt wat ik net wilde duidelijk maken, dat valt zeer te betwijfelen. Maar ik ben met u eens, er staat iets over in. Ja, dank u wel.
Ja, nee, maar dat een echtscheiding gepaard gaat met leed en ongemak en extra kosten en toestanden en ellende, dat is per definitie zo. Dat wij dat met z'n allen, of de woningbouwcorporatie, moeten oplossen, dat is ook niet zo. Ergens ertussenin, denk. Ik zie geen aanleiding om zoals het nu geformuleerd staat, ter discussie te stellen. Dit staat al jaren zo in de verordening en soms knelt dat, maar op het moment dat je de ene groep voorrang geeft, ik zeg het heel algemeen en toch vrij stellig, op het moment dat je iemand voorrang geeft, betekent dat de ander, die anders die woning gekregen zou hebben, moet wachten. En dat is altijd de afweging die je moet maken. Mevrouw Renes, u had ook nog een vraag over de inkomenseis, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik die half gemist heb, omdat ik op dat moment zat te zoeken naar dat artikeltje wat ik net noem.
Komt 2 termijn terug, stel ik me zo voor. Gaat u verder met uw eerste termijn, wethouder?
Dit was het, voorzitter.
Dat is mooi, wethouder. Kijk even naar de raad van commissieleden. Zijn er aanvullende vragen? Mevrouw Renesse inmiddels gevonden. Ja.
Ja.
Meneer Van der Water.
Een klein, als ik nu het betoog van de wethouder hoor, dan mogen Tijmo maar zeggen of ik het niet goed begrijp of wel goed begrijp. Gorinchem heeft een toevoeging gedaan. Dan geldt die voor alle gemeentes die onder deze verordening vallen. Die toevoeging, gaan wij ook nog wat toevoegen? Dan zou die ook voor alle onderliggende gemeenten gelden? Of hoe moet ik dat zien? Of begrijp ik het verkeerd?
Ondanks de non-verbale antwoord wat er misschien al achter de collegetafel plaatsvindt, doet u dat straks in tweede termijn verbaal. En mevrouw Remis, uw tweede termijn graag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik moest even denken, maar inderdaad, ik had de vraag gesteld op de tweede pagina onderaan staat van dat er dus ook geen inkomenseis meer voor woningen met laagste huren, geen voorrang meer voor de laagste inkomens. En wat ik er maar mee wil zeggen is dat het volgens mij wel zo moet zijn dat inwoners in de laagste inkomenscategorie ook het, in mijn optiek tenminste, het meeste recht zouden hebben op de goedkoopste huurwoningen. En ik begrijp dat het met deze huisvestingsverordening losgelaten wordt. Dat is gewoon een feit dan, maar dat we ons daar wel even allemaal van bewust zijn.
Heer Lokke Minklis, nog hoeft meneer Minklis wel, zie ik. Gaat u gang.
Ja, dankjewel, voorzitter. Misschien dat ik hem gemist heb, omdat de wethouder in staat is twee of drie vragen met één antwoord soms af te doen. Maar ik heb expliciet wel willen vragen, in ieder geval schriftelijk, hoe ver het begrip regio dus strekt. In de toelichting staat, ja, dat is inderdaad alleen onze eigen regio, maar het systeem op zich heeft betrekking op veel meer gemeenten. Dus matcht dat, of moet het eventueel worden aangepast? Dank u wel.
Wethouder tweede termijn.
Excuus, meneer Van der Menkelis. De vraag van mevrouw Renes zojuist, zeg ik nu iets raars, die heb ik expres niet beantwoord, maar die van u per ongeluk niet. Nee, met de regio wordt bedoeld de deelnemende gemeenten. He, dus een gemeente is bevoegd om een verordening, regels te stellen als het gaat om de verdeling en de toedeling van de sociale huurwoningen binnen zijn gemeente. Vervolgens zijn er een aantal gemeenten gezamenlijk, en dat is dan ook gelijk antwoord op de vraag van de heer Van der Water. Vervolgens zijn er een aantal gemeenten, zoals deze zes, die zeggen, joh, laten wij dat gezamenlijk doen. Dan stellen wij alle zes eenzelfde verordening vast. Dan gaan wij die toewijzing op eenzelfde manier toepassen. En dan voegen we ook al die woningen bij elkaar. Dus iemand die een urgentieverklaring krijgt in Gorinchem, die kan ook met die urgentieverklaring in Arkel gaan wonen. Of in Lidam, of in Giessenburg. En andersom. En dus dat is de intentie van die samenwerking. En die gaat ook niet buiten de grenzen van die gezamenlijke gemeenten. De complicatie met Gorinchem nu, en dan herhaal ik eigenlijk net, maar dat is niet erg, maar ik kan niet veel anders toevoegen dan herhalen wat ik eerder gezegd heb. Gorinchem heeft, samen met nog wat dingetjes, maar de belangrijkste is, Gorinchem heeft gezegd, wij willen dat ook starters met voorrang behandeld worden. En dan krijg je dus een probleem, omdat we iedere gemeente autonoom is wat betreft het vaststellen van zijn verordening. De gemeenteraad mag in de verordening zetten wat ze zelf willen. Terwijl we afgesproken hebben dat we bij de verdeling die woningen, die woningvoorraad, in zijn totaliteit bekijken. Dus betekent die toevoeging van Gorinchem nu dat iemand in Gorinchem een urgentieverklaring kan krijgen die hij in Griekenland niet gehad zou hebben en dan toch in Arkel een woning kan, tussen aanhalingstekens, claimen. Andersom kan het betekenen dat iemand uit Giessenburg zegt, joh, weet je wat, ik laat me Gorinchem inschrijven, want dan krijg ik een urgentieverklaring. En, snap je, dat geeft een verstoring die ik nog niet overzien kan, die we eerst zullen moeten gaan bespreken en daar komen we vast nog wel op terug. Dan zou ik hem weer naast vergeten, de laagste inkomenspercentage. En ik weet niet of we daar in de komende dagen nog op uw vraag terugkomen. Misschien wel. Mijn antwoord voor nu is dat dat wettelijk allemaal al zo geregeld is, wat wel of niet toegewezen mag worden met inkomenseisen, dat dat eigenlijk niet meer nodig is om daar zelf, of nou ook niet toegestaan is wettelijk, om daar zelf aanvullende eisen aan te stellen als gemeente. Mocht dat anders zijn, dan krijgt u dat voor de raadsvergadering nog toegelicht.
Dank u wel, wethouder. Ik zie nog net even meneer Verminkelis die in de dying seconds van de tweede termijn een laatste verhelderende vraag wil stellen.
Verhelderingsvraag, ja. Het gaat toch nog even over de interpretatie van de regio. Misschien dat ik op het verkeerde been gezet ben door wat ik lees in de bijlage van de evaluatie van de pilot. Want daar staat een zin en die gaat ongeveer als volgt dat de woningzoekende hoeft zich maar op één plaats in te schrijven om vervolgens in de hele regio te kunnen bewegen. Dus dat is groter dan de regio AV. En dat maakt de uitvoering van een regionale huisvestingsverordening makkelijker. Dus dan hebben we wel degelijk twee grootheden. We hebben daar gemeente Gieseland als onderdeel van de regio AV. Daar hebben we dan die verordening blijkbaar. Maar je kunt wel in een groter gebied op basis van die verordening dus een woning toegewezen krijgen enzovoort. Daar ben ik denk ik op getriggerd.
Excuus, voorzitter. Ik wou vragen, dat is ook hoe ik het begrijp. Zoals de heer Van den Minkelis het nu schetst. Klopt dat? Ja.
Ik begrijp niets. Ik vraag maar hoe het zit nu.
De wethouder kan die duidelijkheid geven?
Ik zou hem op moeten zoeken nu. Met het oog op de tijd ook. Ik stel voor dat we hier binnen een paar dagen nog nader u een toelichting op geven.
En heb ik geachte raadsleden, commissieleden begrepen dat u hier een debat over wil voeren volgende week? Heb ik dat van mevrouw Genes en mevrouw meneer Van Water ook? Als zodanig beslist dan debatstuk in principe. Nee, u gaat toch niet nog? Mevrouw Genes dan?
Ja, sorry. Mijn vraag over dat die bijlagen maar een paar die zal niet beantwoorden, die is wel relevant om volgende week te kunnen behandelen.
U hebt gelijk. Bijlagen waar die misgegaan is, weet ik niet, maar die zit niet volledig bij de raadstukken, worden nagestuurd. Het is overigens slechts ter toelichting, dus nou ja. ik zie er
maar mevrouw Renes heeft behoefte aan een terecht, denk ik, als ze beschikt over complete stukken. Dus,
Hij is ergens, dat gaat allemaal elektronisch en die is ergens in een doodlopend draadje geschoten.
Met een beroep op de wethouder die straks ook weer enkele punten moet behandelen, niet al te lang weg te blijven. Maximaal 5 minuten schorsing. Dames en heren, ik wil de vergadering hervatten, dus iedereen die daar ook op de gang staat, graag naar binnen om zijn of haar plaats in te nemen. Ja. Ik zit even te kijken. Ah ja, vandaar. Ja, maar het komt goed. Dames en heren, we vervolgen agenda punt 7, raadsvoorstel 2015-44, de verantwoording ISV 3, geluid en bodem. Zijn er raadsleden die daarover het woord willen voeren? Meneer Lok, zie ik mevrouw Kist en meneer Glerum. Meneer Lok, ga uw gang.
Twee vragen voor het college. De eerste is wat ik wil even begrijpen, dus meer een begripsvraag, waarom dit via de raad moet. Want het is toch een vrij gedetailleerde verantwoording die we vast moeten stellen, waar we maar moeten geloven. Maar moeten geloven dat het klopt. Dat wij daar als raadsleden onze wijze woorden over moeten geven, terwijl een ambtenaar en accountant het waarschijnlijk veel beter weet. Dus waarom dit? Dus, en de tweede. Het is meer de implicatie van het besluit zoals we het nu nemen. Want u vraagt eigenlijk de instemming voor het besluit. Waarbij u ervan uitgaat dat de renovatie of de herinrichting van plein 983 voldoende is. Dat het plan aanslaat om het
het overschot op de subsidie ook daadwerkelijk aan te wenden. Nou, dat besluit is eigenlijk nog niet langs de raad gegaan. En ik heb geen zin om met het aannemen van dit raadsvoorstel impliciet ook de renovatie van plein 983 te accorderen. En ik wil weten welke vrijheid we nog hebben om daar ja of nee tegen te zeggen op basis van dit raadsvoorstel zoals het er nu ligt. Dat is het, meneer.
Dank u wel, mevrouw Kist.
Het gaat eigenlijk een beetje over hetzelfde, want het is natuurlijk wel heel erg fijn dat we dat geld mogen houden. Maar als we niet voor 2017 dat geld gebruiken, dan moeten we het terugstorten. En dat is natuurlijk niet zo prettig. Dus het was eigenlijk mijn vraag van hoe zijn die plannen eigenlijk voor dat Arco gebeuren? En zijn er nog aanpassingen? Zijn er nog ontwikkelingen?
Dank u wel, meneer Glerum.
Ja, voorzitter. We hebben blijkbaar allemaal met dezelfde bril naar dit stuk gekeken. Dus de vraag waarom in Arkel en zijn er geen andere projecten denkbaar waar dat geld dan misschien nog vlotter besteed zouden kunnen worden, ook in andere kernen. Dat is de vraag, maar ik heb nog een heel ander punt. En ik lees in de verantwoording dat er geld is beschikbaar gesteld voor een sanering. Er is later blijkbaar een meting gedaan en toen was het weer niet nodig. Dat roept bij mij wel de vraag op hoe Nederland met zijn openbare middelen omgaat. Hè? Want dat klinkt toch wel een beetje raar. Het gaat niet om een paar stuivers. Maar stel dat dat allemaal klopt, dan is er dus nu een afspraak dat iemand, mocht er nog wat nodig zijn, dat uit eigen middelen gaat doen. Maar ik vraag me dus af wat het risico is als dat allemaal niet tot stand komt. En later mocht blijken dat alsnog een sanering zou moeten plaatsvinden. Dat dit geld dus eenmalig is gegeven voor die bestemming. En dat wij dus die verantwoordelijkheid dan nu door het geld op een andere manier te besteden wel bij ons houden. En zeggen van ja, als het dan later nog nodig mocht blijken. Dan staan wij zelf aan de lat. Is dat een juiste constatering of zit ik er helemaal naast? Dank u.
Wethouder Nistermijn.
Dank u, voorzitter. De vraag van meneer Lokke, waarom de raad? Ja, de raad heeft het budgetrecht. En we hebben subsidie gekregen, of een toezegging van subsidie van de provincie. En ja, dan is de raad toch direct of indirect verantwoordelijk om te bepalen waar dat aan besteed wordt. Daar heb je dan weinig in te kiezen natuurlijk, want je mag het alleen maar besteden aan dat doel waarvoor je subsidie gekregen hebt. Nou ja, dat doel verandert nu, dus ook dat raadsbesluit moet daarin bijgesteld worden. En waarom dat plein? Ja, het is in een van de andere vragen ook van ja, zou het aan een ander project besteed kunnen worden? Ja, ja. Misschien, mogelijk, waarschijnlijk wel. Maar kijk, het is in het ambtelijk overleg met een medewerker van de provincie is dat ter sprake gekomen van joh.
Interruptie, meneer de voorzitter.
Meneer Lok.
De reikwijdte van mijn vraag was niet waarom, maar wordt het inderdaad niet gekoppeld aan het besluit wat we nu nemen? Zitten we aan plein 983 vast?
Nee, daar kom ik nog op. Ik begon met de vragen van, dat heeft niet zoveel importantie wat hier staat. Waarom moet de raad daar een besluit over nemen? En dat zeg ik, dat heeft te maken met het budgetrecht van de raad. Omdat besloten wordt waar die subsidie aan besteed wordt. Ja, hoe gaan die dingen? In het ambtelijk overleg, ambtenaren van de gemeente, van de provincie, die komen elkaar regelmatig tegen. En dan bespreekt men de lopende zaken. Daar is geconstateerd dat de provincie subsidie bijdrage ter beschikking gesteld heeft voor de sanering van dat terrein. Kunt u vragen, gaan we zo met onze middelen om? Nee, ik denk dat we juist heel zorgvuldig met onze middelen omgaan. De provincie heeft, daar kun je alleen maar positief over zijn, op het moment dat daar een vermoeden ontstond dat daar een saneringsprobleem was, heeft de provincie heel snel gezegd van ja, oké, daar willen wij wel in bijdragen. Vervolgens is uit nader onderzoek gebleken dat sanering niet nodig was. En
als dan alsnog blijkt dat het weer wel nodig is, ja, ik verwacht het niet. Want dan zou je zeggen dat het onderzoek halfslachtig gebeurd is. Dat is niet waar natuurlijk. Er is gewoon gedegen onderzoek gedaan waaruit gebleken is dat er geen sanering nodig was. Toen is dat is gemeld in de provincie met erbij natuurlijk de opmerking. Nog steeds op het ambtelijke niveau van, ja, zitten jullie erom te springen dat we dat terugbetalen? Nou ja, nee, ja, ach, als je een ander project hebt wat binnen onze doelstellingen past. Hier hebben we het al in de boeken staan. Nou ja, toen is dat plein genoemd. Omdat het een vrij concreet plan is. Hè. Als ik kijk in de raadsopdrachten en de projectplannen en zo die hier besproken zijn. Er zijn een aantal zaken die gebeuren zouden in Arkel. En het plein is daar één van. Daar is gewoon ja, niet formeel besloten wellicht, maar wel nadrukkelijk het voornemen uitgesproken. En ook de verwachting naar de inwoners van Arkel gewekt dat het plein opgeknapt gaat worden. Voor de provincie moet het wel een project zijn wat nog niet begonnen is. Hè, dat is gewoon een van hun eisen. Nou ja, daar voldeed hij aan. Het moet een project zijn van enig omvang dat het hele bedrag er in één keer in paste. Ja, zo is dat plein genoemd. En dat had wellicht ook iets anders kunnen zijn. Maar ik denk dat dit gewoon een heel goed doel is om dat geld aan te besteden. Waarmee nog niet besloten is, niet door het college en ook niet door uw raad, dat het daar ook daadwerkelijk aan uitgegeven gaat worden. Er zijn plannen voor. Ik zeg al, dat het is niet vrijblijvend. Naar Arkel toe hebben we de verwachting gewekt en de toezegging gedaan dat we daar nog nadrukkelijk naar gaan kijken op het moment dat al die nieuwbouw van die woningen en de herinrichting klaar is. En ja, in die fase komen we nu. De dorpsraad is ook al rond geweest, een inspraakavond belegd om ideeën te verzamelen van wat zouden we daarmee kunnen, wat zouden we daarmee moeten. En we moeten het ook zien in samenhang met het waardje. Hè, wat er eigenlijk ja, vrij recent, als ik kijk naar de ontwikkelingen in Arkel die 6-8 jaar geleden al begonnen zijn, vrij recent is dat erbij gekomen. Dat we moeten kijken, ja, wat is nu de samenhang, waar wil je wat gaan organiseren qua festiviteiten of wat dan ook, jeugdspelen, Koningendag, circus, tent, net wat je wil. En dus daar gaan we na de zomervakantie gaan we naar werken. En dat geld moet dan besteed of uitgegeven of bestemd zijn voor 2017, dat is nog anderhalf jaar. En dat moet op zich moet dat voldoende tijd zijn om daar om dat allemaal mooi rond te krijgen. Maar het enige wat we u nu eigenlijk vragen als raad, het is ook, ja, ik wil niet bagatelliseren door te zeggen het is niet meer dan een formaliteit, want het is de raadsbevoegdheid, maar raad besluit, SVP, dat we dat restant niet terugstorten naar de provincie, maar dat we dat, nadat met de provincie overlegd te hebben, voor iets anders reserveren, zonder dat daar nog besloten is om het daar ook daadwerkelijk aan uit te geven.
Helder en redelijk korte eerste termijn, wethouder, dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Ik zie hier links niets, rechts niets. Dan neem ik aan dat het een hamerstuk mag zijn. Dank u wel. Volgende agendapunt is raadsvoorstel 2015-45, de kwaliteitsimpuls 9 recreatieve stopplaatsen. Wie wil daar het woord over voeren? Meneer, zag ik meneer Van der Winkel is? Ja. Mevrouw Kist. Slot, mevrouw Nest, dan ben ik rond. Mevrouw Kist als eerste lijkt me een mooie.
Het is kort, je weet kennen. Ik was wel best verheugd dat die picknicktafels en zo kwamen. Maar wat ik wel eens, als ik daar ga zitten, zijn ze altijd zo ontzettend vies. Ik kan er eigenlijk nooit op gaan zitten en mijn broodje erop eten. Dus dat zou ik toch wel eens even vragen. Wordt er ook wel naar gekeken dat het weer schoongemaakt wordt en zet alsjeblieft die prullenbakken er niet vlak naast. Dat is ook niet zo prettig als je een broodje daar eet.
Meneer Van der Winkel.
Dankjewel. Ik zou graag aandacht willen vragen voor de veiligheid rondom die beoogde picknickplekken. En die opmerking die is een beetje geïnspireerd door de zogenaamde knooppunten van het fietsennetwerk enzovoort. Ik woon zelf in de buurt van een paar van die knooppunten, maar ik moet er regelmatig omheen laveren dat er oneenigheid over is. Gaan we hier wel of niet stoppen enzovoort. Dat levert soms echt, hele gevaarlijke situaties op. Dus ik hoop dat we daar bij de plaatsing van die picknickplekken ook rekening mee kunnen houden. Het is helaas serieuzer dan dat het wordt ervaren hier.
Ja.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Twee vragen over het voorstel. Nou, mooi dat de provincie het leeuwendeel van de financiering voor zijn rekening neemt. Er staat wel een merkwaardig zinnetje in. Er is een verantwoording achteraf. En bij de verantwoording achteraf kan blijken dat het subsidiebedrag lager uitvalt. Betekent dat zinnetje, dat vervolgens wij meer moeten bijlappen om het project rond te krijgen? Dat is vraag 1. En 2, en dat heeft wellicht te maken met de vraag die mevrouw Kist stelt, alleen ik sta dan wat cleaner. Ik mis helemaal het stuk exploitatie als vervolg op de investering. En de vraag is er geen exploitatie? En zo ja, hoe hoog is die en hoe vertaalt zich dat door naar de begroting? Dat is meneer de voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Van Nes.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had iets verkeerd gelezen. Het werd net verhelderd door mijn buurman. Dank daarvoor, buurman. Want anders zou het bedrag wel heel hoog geweest zijn. Ik was even in verwarring over die 25% die wij dus geacht worden te betalen en de 65% die de provincie voor zijn rekening neemt. Ik vind wel, er staat in van ja, een relatief laag. En toen dacht ik van nou, 81.000 euro, dat vind ik toch niet een relatief laag bedrag. Maar ik denk dat er gedoeld wordt op het deel wat wij als gemeente voor onze rekening nemen. En dat is dus iets meer dan 10.000 euro. Dat is denk ik wat bedoeld wordt. Nou, dan kun je het zien als een relatief laag bedrag. Dus ja, laat ik mijn vraag maar laten vervallen.
Ik heb meneer Slob nog als slotspreker vraag stellen.
Wat een eer. Dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie had positief kennis genomen van dit stuk. Een aantal vragen hebben wij nog wel. Is het nou de bedoeling dat we een regionaal fietsenplan in de benen hebben geholpen met elkaar en dat er ook regionaal verschillende stopplaatsen komen? Of zit er ook nog enige harmonie in? Zou we graag willen weten. Maar we wilden ook weten hoe de discussie is omtrent de vervolg-exploitatie. Tip die wij daarbij wilden geven van treed ook in overleg met andere organisaties in dit gebied die actief zijn op het gebied van recreatie en toerisme. In het verleden is er ooit een project geweest van particulier ondernemerschap op het gebied van onderhoud en het op orde houden van zulke voorzieningen. En het punt nou, dat waren in eerste instantie de belangrijkste. De hype die voegt nog toe, dan kan mevrouw Kist ook het broodje weer eten, maar dat zal ongetwijfeld.
En met hype wordt bedoeld de heer Glerum, fractiegenoot, zeker de fractievoorzitter.
Sorry, voorzitter, inderdaad.
Wethouder in eerste termijn, gaat u gang.
Ja, recreatieve stopplaatsen bedoeld niet alleen voor de recreanten van buiten. Hè. Die picknicktafels, die banken waar we het nu over hebben, die komen allemaal binnen of tegen de bebouwde kom te staan. Dus mensen die daar met dit weer op een bankje gaan zitten, kan het ook een startplaats zijn voor iets moois. Maar het is echt ook voor onszelf bedoeld. En dat het voor recreanten, langskomende recreanten, ja, mooi is als ze daar kunnen zitten om te picknicken of wat dan ook. Dat de combinatie van dingen. En hoe voorkomen we nu dat ze daar staan te ruzien? Ja, door ze te plaatsen op een plek waar niemand wil stoppen. Dan los je dat op. Maar dat kan ook niet de bedoeling zijn. Dus ik denk dat we daar verder niet in kunnen treden.
Ik heb achter mijn tuin nog een leuk plaatsje.
Verantwoording achteraf, dat is altijd. Ik bedoel, je krijgt subsidie of wat dan ook onder de bepaalde voorwaarden. En dan achteraf moet je verantwoorden dat je aan de voorwaarden voldaan hebt. En de provincie kennende zijn ze helemaal niet van de kleine lettertjes in geel gedrukt. Maar als je gewoon een verhaal hebt van kijk, zo hebben we jullie geld besteed en dit waren de afspraken. Dan betalen ze dat gewoon uit. Met betrekking tot de exploitatiekosten. We kiezen nu de definitieve keuze, moet nog gemaakt worden, maar we willen een materiaal en een uitvoering nemen die gewoon ja, hufterproef zijn. Niet brandbaar, niet gevoelig voor mensen die daar een schroevendraaier of een mes in willen steken. En dan moeten toch ook de prullenbak en de spullen daaromheen en als er mensen rommel neergooien, daar moet wel naar gekeken worden dat het er aantrekkelijk uit blijft zien. Dat gaat opgenomen worden in het normale werkprogramma, de route die ze regelmatig rijden van onze eigen buitendienst. Er zijn nu al diverse plekken natuurlijk waar prullenbakken staan of plaatsen waar je weet dat er regelmatig zwerfvuil ligt. Nou ja, dat hebben ze een vaste route met een mannetje en een autootje. En die nemen deze stopplaatsen worden daarin opgenomen. Dus veel extra werk kost dat niet. Aan de andere kant compenseert het ook een beetje dat we het openbaar groen bijvoorbeeld willen we steeds verder onderhoudsarm maken. En zonder dat we personeel willen ontslaan. Dus we denken met elkaar, van de week nog besproken met de chef van de buitendienst. Die denkt dat het helemaal gaat passen bij elkaar. Regionaal fietsenplan, ja. Kijk, het ene fietspad waar het eindigt bij de gemeentegrens, moet het ongeveer min of meer recht uitkomen voor het fietspad van de buurgemeente. Want anders heb je een probleem. Dat bij ons de picknickplaatsen er anders uitzien dan bij de buurgemeente, daarin zie ik geen probleem. En daar heeft ook geen afstemming over plaatsgevonden.
Dank u wel, wethouder in eerste termijn. Zijn er nog raadsleden, commissieleden die in tweede termijn nog vragen? Meneer Slob en Reef.
Nou, de oproep om dat toch wat breder te bezien. Dat was inderdaad de kern van onze reactie. Terecht zegt u van het is voor ons, nou dat is prima. Maar we hopen inderdaad ook dat er meerdere bezoekende recreanten er gebruik van kunnen en mogen maken. En in die zin, ons pleidooi om positieve afstemming te plegen. Of dat de kleur dan hetzelfde moest zijn, dat laat ik in het midden. Maar wel het belang van om integraal en ook uit visie vanuit het gebied te werken.
Wethouder in tweede termijn?
Nee, uiteraard als ik daar niet duidelijk in geweest ben. We zetten die tafels en die banken neer op plaatsen waarvan we denken dat daar het meest gebruik van gemaakt zal worden. En dat is dan een combinatie van mensen die langskomen, wandelend of fietsend, heel misschien met de auto, maar en eigen inwoners. Want die zijn er ook mensen zat natuurlijk die een ommetje door het dorp of net buiten het dorp ommaken als het mooi weer is.
Dank u wel. Mag ik concluderen dat u instemt met het hamerstuk voor volgende week? Dank u wel. Een volgende agendapunt is raadsvoorstel 2015-47, agendapunt 9. Verklaring van geen bezwaar van de APA Asfalt Productie Hoogblokland, stel ik me zo voor. Basendijk 50 in Hoogblokland. Wil daar iemand het woord over horen? Niet de linkerzijde, de rechterzijde, meneer de Jong. Ik ga u gang. Wilt u? Precies.
Pardon. We hadden een paar verduidelijksvragen. Is dit een inhaalslag of is dit een echte daadwerkelijke toename van de productie zoals de beoogde plannen van de aanvrager op dit moment zijn? Een andere vraag was met name waar die in afwijkt en waar we eigenlijk in het stuk over geschreven worden, is met name de toename van die hoogte. Asfaltcentrales die filteren met name in de schoorsteen. We lezen daar nergens over dat men ook daar bijvoorbeeld met die uitbreiding van die productie bijvoorbeeld ook nog een slag wil maken in kwaliteit. Terwijl in eerdere vergunningen die afgegeven zijn om dit terrein wel duidelijk naar voren gekomen is dat dit een moderne, royaal binnen de normen passende filtering plaatsvindt. Dus het is niet zo dat hij daar kwetsbaar is, maar meer een vraag van kan je daar niet nog meer winnen of zijn daar gesprekken over gevoerd? Plus nog een derde vraag. Met het vergroten van die productiecapaciteit daar. Als gevolg daarvan is het zeer aannemelijk dat er ook meer verkeersbewegingen plaats gaan vinden. En er wordt wel enigszins in dit verhaal geschreven over hun eigen ontsluitingsweg. Alleen stoppen die auto's daar natuurlijk niet. Zou je daar een toelichting op kunnen geven hoe dat beeld eruit gaat zien? Met name in aantallen en of ja, hoe we daar tegenaan kijken? Dank u wel.
De wethouder.
Voorzitter, een paar van deze vragen van meneer De Jong kan ik wel een antwoord op geven. En misschien ook niet helemaal volledig, maar de vergunning wordt verleend door de provincie. Daar staat het college buiten. Het college heeft ook geen toezichthoudende bevoegdheid. Wat daar precies op dat bedrijf gebeurt, ik weet daar wel iets van. En het is ook heel interessant natuurlijk, maar als gemeente, als college gaan we er niet over. Zo simpel is het. En dus de vragen die u stelt over de filters en de rookgasreiniging en al dat soort zaken. Dan zeg ik, ja, nou, ik weet echt niet meer dan u. Uit de krant en uit de stukken die we gekregen hebben bij de aanvraag. En de rol van de gemeente, ons college, u als gemeenteraad, beperkt zich tot de vraag van, vinden wij het goed dat die schoorsteen een aantal meters hoger wordt? Kan ik dan toevoegen dat je er eigenlijk niet op tegen kunt zijn, want als je tegelijkertijd met het uitbreiden van de productie, waar de provincie dus in toestemt, niet die schoorsteen niet gaat verhogen, dan vergroot je de kans op overlast in de omgeving. Dus dat is eigenlijk alleen maar goed. En ja, eigenlijk is dat het enige wat ik u zeggen kan. Mijn boerenverstand zegt dat als je de productie met 30% verhoogt, dat je ook 30% meer verkeersbewegingen krijgt. Want dat zijn diezelfde spullen die aan en afgevoerd moeten worden. Dat gebeurt via de Beemdweg. Ik kom daar heel regelmatig en ik zie zelden van die auto's rijden. Dus dat het er echt druk is, dat geloof ik niet. En ook ja, bij de vergunningverlening heeft de provincie die afweging gemaakt. En als gemeente ja, is verder niet relevant wat wij daarvan vinden. Dank u wel.
Ik maak gelijk tweede termijn van. Maar dat kunt u wel aandenken.
Ik had wellicht bewust wat technische vragen gesteld. En ik verwacht ook wel het antwoord omdat ook in het voorstel duidelijk staat dat het bevoegd gezag de provincie is. Alleen, wij hebben toch ook weer een rol, want anders stond het niet op deze agenda. En eigenlijk is wellicht een beter samenvattende vraag dan, is er ook gekeken naar de activiteit op dit moment en vinden we daar in een zone, dus bijvoorbeeld transportbewegingen of uitstraling, iets van om beter te staven waarom dat we geen bezwaar hebben tegen het voorstel zoals die nu ligt. Want als we puur sec alleen kijken naar die 15 meter top van de schoorsteen, ja, dan is die net zoals u zegt zeer makkelijk te nemen. Maar zou je met name de onderbouwing om dat makkelijke besluit te kunnen nemen toch even wat beter kunnen formuleren?
Wethouder in tweede termijn.
Ja, ik denk toch dat ik u moet teleurstellen, meneer De Jong. De vraag die bij ons voor ligt, gewoon omdat wij gaan over het bestemmingsplan, is van, joh, gemeente, werk nou even mee dat die schoorsteen een stuk verhoogd kan worden. Want wij, provincie, geven vergunning om de capaciteit te vergroten. Wij kunnen in die procedure van de provincie, onder het voorbehoud dat ik volstrekt niet weet hoe ver die procedure staat, want misschien is die fase al gepasseerd, wij kunnen, of wij zouden kunnen, als gemeente, bezwaar kunnen maken bij de provincie tegen die vergunningverlening. Maar dan moet je op voorhand, moet je al een idee hebben dat het zeer ongewenst is dat daar de productie toeneemt. Ik heb die signalen nooit gekregen, dus daar hebben we als college hebben we geen moment bij stilgestaan bij de vraag van wat vinden wij zelf eigenlijk van die vergunning.
Dat is helder.
Ik stel u toch de vraag of dit een hamerstuk mag zijn, dan wel nog een keer in debat terug. Ik zie ook meneer De Jong instemmend knikken, dus dit kan een hamerstuk zijn onder vergadering. Gaan we door, agendapunt 10, raadsdeel 2015-39, de vaststelling bestemmingsplan Grotewaard 4042. Wie wil daar het woord? Ik zie de linkerhand, niemand, de rechterhand ook niet. Koppel ik direct de vraag aan of dat een hamerstuk mag zijn. Dank u. Volgende agendapunt is 11, raadsvoorstel 2015-50, geconsolideerde begroting 2016 van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd. Wie wil daar het woord nog over voeren? Mevrouw Rennes, meneer Slob, meneer Visser. Nou, meneer Visser, hij is aan u.
Dank u wel, voorzitter. In het raadsvoorstel wordt gesproken dat het algemeen bestuur op 23 april het dekkingsplan heeft vastgesteld. En daar staat een zin achter dat hierin zijn vrijwel alle zienswijzen van Giesland overgenomen. En mij vragen ze even welke wel en welke niet. Dank u wel.
Meneer Slob.
Voorzitter, zoals de tekst aangeeft, het is een beleidsarm stuk en het is eigenlijk een overbruggingsbegroting die hier vastgesteld wordt. In die zin gaan wij ermee akkoord. Maar we zien reikhalzend uit naar de inhoudelijke discussie die dit najaar over de dienst gezondheid en jeugd gevoerd zal gaan worden.
Dank u wel, mevrouw Rennes.
Dank u wel, voorzitter. Ik had drie vragen staan. De laatste is reeds gesteld door de heer Visser. Ik had er namelijk bij staan welke dan niet, aangezien er daar staat vrijwel alle zienswijzen zijn overgenomen. En ik zou willen voorstellen en het klinkt een beetje neuzelig misschien, maar bij punt 1 wordt dus gesteld dat wij de volgende zienswijze willen meegeven en om de laatste zin. De gemeenteraad ziet de beleidsinhoudelijke discussie in de tweede helft 2015 tegemoet en daarop volgend de gewijzigde en beleidsrijke begroting 2016. Ik zou daar in die zin willen toevoegen dat wij daarop volgend de gewijzigde en beleidsrijke begroting 2016 graag tijdig tegemoet zien. Aangezien ik heb gelezen in het stuk dat op 30 november en 30 september een gezamenlijke radenbijeenkomst plaatsvindt. En ik zag dat de informatieavond op 26 november en de raadsvergadering eerste week van december gepland is. Is het daar krap tijd? Dus ik zou er bij wijze van spreken het woordje tijdig aan willen toevoegen, als dat mogelijk is. En nou de tweede vraag. Die vergeet ik nog. Nee. 1, 2. Nee, het waren er 2. Excuus, dank u wel.
Dank u wel. Wethouder Akkerman. In eerste termijn.
Dank u, voorzitter. Vrijwel alle zienswijzen zijn overgenomen. In mijn beleving inhoudelijk allemaal. Maar ik zie deze zinsnede ook op deze manier staan. Kan ik met u afspreken dat als het inhoudelijk allemaal is, dat ik niks naar u doe? En mocht er wel een klein stukje overgeslagen zijn, dat ik u dat laat weten? Dat is 1. Mevrouw Rennes vraagt om een toevoeging, namelijk het woordje tijdig. Die snap ik. Maar wij. En misschien is het ook wel nuttig om toe te voegen, al was het alleen maar omdat ik weet dat wij ook wel tijd nodig hebben met z'n allen om die discussie te gaan voeren. Allereerst binnen de dienst, binnen het algemeen bestuur. Want ja, hier gaat het echt over de inhoud en wat willen we wel en wat willen we niet en in welke mate en et cetera. Die discussie moet natuurlijk ook wel op de goede manier gevoerd worden en vooraleer er een begroting komt die daarop toegepast is. En als ik dat allemaal zo gezegd heb, dan heb ik eigenlijk een neiging om te zeggen, mevrouw Rennes, als u komt met dat amendement, is dat misschien zelfs wel welkom.
Dank u wel.
Zijn er nog raadsleden, commissieleden die nog een tweede termijn iets willen doen? Mevrouw Nes weet wat haar te doen staat tussen nu en volgende week donderdag, begrijp ik. Met inachtneming van de toezegging van de wethouder met betrekking tot onze zienswijze. Neem ik aan dat u in kunt stemmen.
Voorzitter.
Oh jee.
Ik ga u niet vragen om een droge doek.
Maar u heeft blijkbaar toch nog een aanvulling?
Nee, maar ik soms moet ik wat meer tijd hebben om na te denken. Ik wil ook wel een
dat
gooi je gewoon een plas. Dat kun je op allerlei manieren realiseren en dit is er één van. Nou, als het nou nog niet genoeg tijd is, dan weet ik niet. Groot dankjewel. Ik wil ook wel aan mevrouw Rennes de toezegging doen dat wij simpelweg het woordje tijdig tussenvoegen. En als dat een discussie voorkomt, dan zijn we het helemaal eens.
Dat zou mooi zijn, denk ik, trouwens. En met een afneming met hetgeen u toegezegd hebt aan raadslid Visser, dan denk ik dat we het wel in een hamerstuk kunnen doen met een afneming van hetgeen gepasseerd is. Ik dank u.
Op de agenda prijkt agenda punt 12 regionale samenwerking. Ik kijk even naar de burgemeester als portefeuille of hij nog behoefte heeft om iets met ons te delen. En dat iets
ja, laat ik hem toch maar doen. Ik zet even voor de zekerheid mijn glaasje water wat verder weg. Nou, misschien goed om te zeggen, ik had vorig jaar aangekondigd dat er een aantal gesprekken op stapel stonden. Ik heb afgelopen twee weken gesproken met de nieuwe burgemeester van Gorinchem, met de gedeputeerde. En we hebben afgelopen, dat was gisteren volgens mij, ja gisteren, in een buitengewoon warm zaaltje in Sliedrecht, gesproken met alle burgemeesters van de AV, plus Vianen, plus de gedeputeerde en plus burgemeester Brok van Dordrecht, die daar zat als, laat maar zeggen, regio-burgemeester. Om eigenlijk eens even kennis te maken en met elkaar even weer de thermometer erin te steken. Die temperatuur was buitengewoon hoog, maar dat had niks met de inhoud te maken. En dat eigenlijk na afloop vond iedereen dat heel erg nuttig, omdat het nou ja, best wel weer lang geleden was dat we sowieso in volledige samenstelling bij elkaar zaten. En sowieso nieuwe gedeputeerden enzovoort was wel goed. En we hebben daar gewoon heel open het hele landschap in de regio is besproken en verkend. Een paar dingen misschien goed om daaruit terug te koppelen. Eigenlijk heeft iedereen gezegd dat het ons allemaal helpt als er duidelijkheid zou ontstaan over de positie van Hardingsveld Giessendam. Nou, er gebeurt nu van alles daar als ik het een beetje volg. En over een week volgt daar naar wij allen hopen een besluit. Eigenlijk heeft ook iedereen gezegd. Nou, iedereen vindt wel wat, heeft wel een voorkeur over waar het op uitkomt, maar iedereen zegt, laat het in ieder geval een besluit vallen, dat kunnen wij weten waar we aan toe zijn. Datzelfde geldt ook, maar dan in mindere mate eigenlijk voor wat er in de vijf landen gebeurt. In mindere mate omdat daar wel de route redelijk vast omlijnd lijkt te zijn, maar ook daar zou het wel helpen als daar duidelijkheid gaat komen en dat zit ook in de planning. En Friesland en Molenwaard hebben ook naar voren gebracht dat die duidelijkheid in beide gemeenten ook wel nodig is om weer hier met z'n tweeën stappen te kunnen zetten of niet, of met anderen. Maar nou, dat is het debat dat we hier ook hebben gehad. En de provincie heeft ook gezegd dat ze die volgordelijkheid ook wel snapt. In de eerdere brief is er gesproken over synchroonlopen van processen. Maar dit punt heeft mij wel begrip voor. Belangrijk punt is wat ook is gemarkeerd is dat we echt nu met elkaar op de agenda moeten zetten. En dat willen ook eigenlijk alle spelers. Wat doen we nou met die gemeenschappelijke regelingen? Dat vraagstuk. En daar ook wat in scenario's denken. Van, dit scenario lijkt zich redelijk te ontrollen. Dat betekent dat we nu wel moeten nadenken over wat betekent dat bij een aantal grote gemeenschappelijke regelingen. Nou, die discussie gaat wel op stapel komen nu. Niet nu eigenlijk. Eigenlijk na de zomer, omdat dan ook Hardingsveld wat meer duidelijk wordt. Een belangrijke uitspraak die de burgemeester van Gorinchem nog gedaan heeft en die we allen van harte onderstreept hebben, is dat onze insteek zou moeten zijn bij die de gemeenschappelijke regelingen, althans een hele belangrijke factor, dat wij naar streven om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden met elkaar. En hij heeft dat vooral gezegd omdat in het verleden, met name vanuit het Gorinchemse, wel eens gezegd is dat men het andere gemeenten zo moeilijk mogelijk zou maken of zo duur mogelijk maken om uit te treden of iets dergelijks. En daarvan hebben we met z'n allen gezegd, dat kan toch nooit de bedoeling zijn. Want het blijft hoe je het weet of keert, of nou de ene gemeente het betaalt of de andere gemeente of met elkaar. Het blijft wel maatschappelijk geld wat onze inwoners in de regio allemaal moeten betalen. En wij zouden er als bestuurders toch naar moeten streven om die zo in totaliteit laag te houden. En dat lukt het beste om daar, als je daar over een goede manier met elkaar over in gesprek gaat. Nou, dat vonden we wel een hele goede basis om verder in gesprekken in te gaan. En een andere denk ik ook nog wel goed om nog even te zeggen is dat ik zelf, maar ook Molenwaard nog wel aan de burgemeester van Gorinchem hebben gevraagd, waar staat Gorinchem nu op dit moment? Omdat, gelet op de discussie die we hier over hebben, dat wel een factor is. En ik weet dat eigenlijk iedereen in uw raad daar ook wel wat van vindt en daar ook al dan niet rijkhalsend naar uitkijkt. En hij heeft aangekondigd dat op dit moment de bestaande lijn van Gorinchem voor hem betreft ook de lijn is. En die lijn, de meest recente uitspraak die men in Gorinchem gedaan heeft, was namelijk dat men de eerstkomende jaren niet over fusie spreekt. Wel over samenwerking in de regio, daar is geen misverstand over. Maar ook dat is uit de mond van de huidige burgemeester van Gorinchem de lijn, zoals dat voor hem op dit moment het kader is waarin hij opereert. Nou, dat is wel goed om dat even terug te geven. En dan sluit ik af met nog waar ik al mee begon, dat we eigenlijk allemaal wel heel erg tevreden waren over dat het op deze manier ging. Ook omdat je dan met alle betrokken partijen op een goede manier om tafel zit. En we hebben gezegd dat het goed zou zijn om dat ook na de zomer op enig moment nog weer eens een keer te herhalen.
Dank u wel, burgemeester. Of in deze eigenlijk portefeuille. Of het allebei in die zin, hoedanig. Ja, precies. We hebben nog een setje raadsinformatiebrieven achter leden van de raad. 2015-26, een jaarrekening, jaarverslag van de 2014 van de Adelingengroep. Zijn er nog opmerkingen? Ter rechterzijde, ter linkerzijde? Niet. 2015-27, een jaarrekening, accountsverslag 2014 van de RSD. Zijn daar nog op namerkingen van uw zijde gemaakt? Moet ik zo één voor één aflopen en zwijgt u dan over het hele rijtje? Of kan ik het in één keer doen? Dat vind ik dan wel prettig om het zo maar te zeggen. Nou, kun je er even op. Is er één van de raadsinformatiebrieven waar u wel iets over wil zeggen? Oh, dus. Is dat toevallig dezelfde? Mevrouw Renes, is er één van de raadsinformatiebrieven waar u even... Zijn er drie vragen over één?
Ik heb over drie rips een vraag, of meerdere vragen.
Dan pak ik toch even de regie weer terug, met alle respect. 2.15.32, dan loop ik het rijtje toch even af. Het voor ons ontwerp, bestemmingsplan De Groene Wei, is er dat één? Daar heeft mevrouw Van Nes en de andere niet, zie ik. Dan krijgt u het woord daar over mevrouw Van Nes. Ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag nog wat verduidelijking willen. In de raadsinformatiebrief staat bij het tweede kopje informatie. Er staat een alinea van ja, er is een bestemmingsplan, een geldend bestemmingsplan. En er was een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de locatie Neerpoldersweg. Om de ontwikkeling van, dat is later de Groene Wei gaan heten, mogelijk te maken. Maar nu wordt voorgesteld er geen gebruik van te maken, maar een bestemmingsplan in procedure te brengen. En dan staat het ten eerste sluiten de regels van het bestemmingsplan, wat er dus ligt, dorpskern Giesenburg, niet voldoende aan op het plan. Er staat echter niet achteraan waarom dan niet. Daar ben ik wel benieuwd naar. Dat is vraag 1. En daarbij opvolgend, dat bestemmingsplan is toch niet zo oud, wat is er dan gewijzigd? Dat vigerende bestemmingsplan niet meer voldoende is. En ik vroeg me nog af, maar misschien is dat eerder in eerdere stukken al ergens opgenomen geweest. Mij was het nog niet bekend. Er staat bij vervolgprocedure dat vond ik wel opvallend dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, voorzienswijze, maar dat tegelijkertijd daarmee een aannemingsbedrijf de resterende bebouwing slopen en voorbelasten zal. En dan staat BM van Houwelingen en ik vroeg me af hoe is men tot deze aannemer gekomen. Gaat Omnivera erover of de gemeente en dus is dat aanbesteed of aangezien er al zo expliciet die naam wordt genoemd, hoe is men daartoe gekomen? Dat waren de vragen voor deze rit.
Dank u wel mevrouw Van Nes, de wethouder. En dan weet ik denk mevrouw Van Leeuwen, die is knik, gaat u gang.
Die aannemer van Houwelingen, dat is inderdaad... wethouder van Houwelingen is nu wel het woord. Ja, nee, dat is inderdaad de aannemer van Omnivera. En wat voor contract die met elkaar hebben, weet ik niet. Voor ons ook niet relevant. De vraag die u stelt over die afwijkingsbevoegdheid van bestemmingsplan en zo. Dan zeg ik, ja, zwaar wat hier staat, maar eigenlijk is het niet zo relevant. En de precieze details weet ik ook niet. Wat wel relevant is, of het meest relevant is, dat dit plan valt binnen twee bestemmingsplannen. Die verschillende bepalingen hebben, verschillende vrijstellingswijzigingsbevoegdheden van het college... En dan neem je risico's, je maakt het voor het belanghebbende, maak je het veel te ingewikkeld als je daarop voort gaat breiden. Dus we hebben gezegd, oh wacht even, we pakken dit stukje eruit en we stellen één nieuw bestemmingsplannetje voor dat gedeelte. Dan is het gewoon voor iedereen volstrekt helder en heb je geen, kan er geen aap uit de mouw komen en voorkom je verrassingen. En hoe dat dan hier precies geformuleerd staat, ik zeg niet dat het onjuist is, maar eigenlijk is dat niet de doorslaggevende. Het gaat erom dat het... in twee verschillende bestemmingsplannen valt.
En heeft de portefeuille nog aanvullende? Keurig. En mevrouw Renes, voldoende geweest? Beantwoording, dank u wel. De volgende RIP is 2015-37. Het uitvoeringsprogramma Jeugdhulp 2015. Wie heeft daar? Meneer Van der Minkelis en mevrouw Renes. Meneer Van der Minkelis, ga er gang.
Ja, dank u wel. Het is nu... 2 juli. En ik begreep dat in andere gemeenten 3 maanden geleden er al een klap op gegeven is. En ik vroeg me even af of dat inderdaad zo is en waarom wij 3 maanden na datum nog eens aan de beurt zijn. Bovendien is het jaar voor de helft al voorbij.
Mevrouw Van Nes.
Dank u wel, voorzitter. Ik weet, ik sta er onbekend. Ik wil niet vervelend zijn, maar ik wil toch even een typfoutje benoemen. Want er staat dat net als voor 2016, de inkoop voor 2016 op dezelfde manier gebeurt. Volgens mij moet daar 1 keer 2015 staan. En dat is overigens op de tweede pagina, meen ik. Ik vroeg me af, voor 2015 is gewerkt met bestuurlijk contracteren. Er wordt hier geschreven dat dat ook voor 2016 het geval zal zijn. Dat is daar nog over gesproken, of daar, want er is voor het eerste jaar voor gekozen voor bestuurlijk contracteren. Ik zou me kunnen voorstellen dat het nog wel onderwerp van gesprek is geweest, of dat nou de ideale weg was. Is daar nog over gesproken, of dat voor 2016 mogelijk op een andere manier geschieden zou? Of is het gewoon eigenlijk een beetje vanzelfsprekend dat het op dezelfde manier gaat gebeuren in 2016? Dat was een vraag. En in diezelfde alinea aan het eind staat gestreefd wordt naar vaststelling van het inkoopkader door het AB van de dienst Gezondheid en Jeugd voor 1 juli 2015. Mijn vraag is dus, aangezien het 2 juli is, of dit inmiddels gebeurd is of niet. En daarbij samenhangend van ja, hoe geschiet dat inkopen als wij over 2015 nog maar zeer beperkt cijfers hebben over het gebruik en dus de kosten die hiermee gemoeid zijn. Misschien kan u dat nog toelichten hoe dat voor 2016 wordt ingeschat bij gebrek aan concrete cijfers. Dank u wel.
De wethouder in eerste termijn.
Dank u wel. Dat dit wat later op de agenda staat, dat zou eens heel goed kunnen zijn. Maar 3 maanden, dat is wel erg veel. Want volgens mij hadden we deze zaken toen in het algemeen bestuur nog niet eens vastgesteld. Maar volgens mij is dit niet met de meest gezwinde spoed op uw agenda gekomen. En als je mij vraagt, hoe komt het dan? Ik zeg, weet ik dat niet. Ondertussen zijn alle zaken waar hierover gesproken wordt, die worden wel met gezwinde spoed ter hand genomen. En zeg ik ter geruststelling wellicht. Want er gebeurt wel heel erg veel. En dat moet ook. Een belangrijk onderwerp is inderdaad inkoop, waar mevrouw Renes het ook over heeft. Eigenlijk vraagt ze van ja, jullie stellen, we gaan bestuurlijk aanbesteden vergelijkbaar met 2015. Is dat nou beleid of hebben jullie erover nagedacht? Meneer Stelling, hier heeft meneer Schiet-Schever ooit ook al eens bedacht. Hier is uitvoerig bij stilgestaan. Hier zijn we nog zeker mee bezig. Wij zijn echt zoekende naar de optimale manier om te zorgen dat inkoop voor 2016 geregeld wordt. En daar hoort deze manier van aanbesteding zeker bij. Er zijn een heleboel andere dingen die wij ook over dat inkopen kunnen zeggen. Overigens wordt dat in de bijeenkomst die een van u net al even aanhaalde. Er wordt onder andere daarover heel veel in uw richting verteld. Dus ik zou daar ook even gemakshalve naar willen verwijzen. Dat is de radenbijeenkomst die onder andere ook hierover gaat. Weten wij eigenlijk wel voldoende, hebben wij voldoende gegevens om al inkoop te gaan doen? Ik zou graag meer weten. Dat hebben we al met u gedeeld. Maar wij weten wel voldoende om daar in ieder geval mee aan de gang te gaan. En we gaan er ook vanuit dat we tegen die tijd ook wel minstens voldoende weten om het ook echt goed te kunnen doen. Want ja, we weten natuurlijk wel dat op 2016 moet de zorg geleverd worden. En zullen we dat gaan doen. Wat we hebben wel geleerd van wat we voor 2015 gedaan hebben. Mag ik een heel simpel voorbeeld geven? Wij hebben het volledige budget, zorgbudget, ingekocht aan contracten. Wat we nu gezegd hebben, nou laten we in ieder geval een hele kleine marge houden voor zaken die we niet voorzien hebben. Zodat we in ieder geval dat achteraf nog een beetje kunnen bijsturen. Nou, dat is een van de heel veel kleine dingen die we ons nu al hebben voorgenomen.
En ik denk dat het rest op, wat was het, 30 september, 18 september, 30 september gaat u verteld worden.
Dank u wel, wethouder. Volgende rip, ik moet even mijn keel schrapen, 2015-38. Het jaarverslag leerplicht en voortijdig schoolverlaten 2013-14. En de factsheet leren verzuimen Griekenland 2014-15. Wil daar iemand nog vragen over stellen? Ik zie geen vingers. Help meneer Van der Minkelis,
alsjeblieft. Ja, maar wat later roepen op dit punt. Het is eigenlijk dezelfde vraag als bij het vorige verhaal. Zo van, nou, we zijn nu een jaar na afsluiten van dat cursusjaar. Dan krijgen we het jaarverslag. En ik vraag me af hoe het staat met de informatievoorziening via de dienst Gezondheid en Jeugd op dit onderwerp richting het college. Om eventueel nou ja, halverwege een cursusjaar er ook eens iets van te vinden. En inhoudelijke vragen te stellen over de voortgang van het beleid. Ik bedoel eigenlijk ook te zeggen, laten we alsjeblieft hopen dat dit jaarverslag niet het enige is wat we informatie krijgen.
Een opmerking of een vraag, reactie van de wethouder?
Nou, de hoop van de heer Van der Winkel is, die kan ik wegnemen en vervangen door zekerheid. Ja, daar hebben we meer gegevens over en gelukkig ook wel. Dit is een nieuwe manier van rapporteren, ook in uw richting, maar ook in de richting voor schoolbesturen. En de opmerking die u maakt over de tijdigheid, die is daar ook veelvuldig gemaakt. Dat we wel op dat moment in het jaar rapporteren, dat we daar ook nog zoveel als mogelijk mee kunnen doen. Ook bijvoorbeeld vooral hier het nieuwe schooljaar is begonnen. Dus voor mij zijn we het helemaal eens.
Dank u wel. De volgende rip gaat over de meicirculaire van het gemeentefonds. Heeft daar iemand nog een vraag over? Ik krijg geen reactie. Dan heb ik tot slot 2015-42 het evenementenbeleid Griezelanden. Wie heeft daar een vraag over? Meneer Van der Minkelis? Mevrouw Van Nes? Ik weet niet zeker, maar volgens mij heeft meneer Van der Minkelis nog niet het spits afgebeten. Of al een keer eerder. Of mevrouw... Hij gaat er nu. Meneer Van der Minkelis.
Dank u wel. Ja, de reden is dat ik over die ellipse vraag heb, is dat ik de gewoonte heb aan dat bij de laatste stukken te lezen en dan naar boven te lezen. Omdat je anders mogelijk iets vergeet. Ik heb bij deze, dat is een tip ja, bij de RIP heb ik al een vraag van, ik dacht van nou, ik ga nu een notitie met beleid lezen. Alleen, ik lees dat stuk en ik vind geen beleid. Dus dat was even mijn vraag, heb ik nou iets gemist of hoe zit dat? En door ook gerefereerd aan de APV. En er is een nauwe relatie tussen de APV en het evenementenbeleid. En vervolgens is dat stuk natuurlijk doorgeschoven. Is mijn vraag, is dat niet logisch om het evenementenbeleid door te schuiven? Nou heb ik in die APV twee vette alinea's wel over evenementen gelezen. Maar volgens mij is dat ook niet het evenementenbeleid. Of, nou ja, kortom, waar is nou het beleid?
Mevrouw Gnes.
Laat ik nou exact de tweezelfde opmerkingen hebben willen maken, dus laat ik ze niet herhalen. Dank u wel.
Laten we eens kijken of de portefeuillehouder de juiste antwoorden kan geven. Ja, de dure winst. Gaat u gang.
Overigens, dank voor de tip. Voordat weet ik waar ik mijn stukken zal plaatsen. maar dan gaan we ruzie over krijgen in het college, denk ik. Dus dat moeten we wel wat verzinnen. Er is gewoon een nota waarin het beleid staat. En die zit er niet bij. Omdat dat een collegebevoegdheid is en een burgemeestersbevoegdheid. En wij hebben gemeend u daar de hoofdlijnen van te schetsen. Als u zegt van ik vind het interessant om dat stuk te lezen, dan sturen we dat u uiteraard toe. En de relatie met de APV die is terecht, maar die staat ook in de laatste zin. Er staat namelijk dat er een relatie is. Het beleid is al vastgesteld. Omdat dat niet uw bevoegdheid is, maar die van het college en van de burgemeester. Maar er staat dat die pas gepubliceerd zal worden tegelijkertijd met de APV. Dus hij treedt pas in werking op het moment dat u als raad de APV vastgesteld en dan publiceren we alles tezamen. Dus de consequentie van het uitstellen van de APV is wel dat het evenementenbeleid pas ook na de zomer in werking zal treden.
Dank u wel. We kunnen er een punt achter zetten. Ik dank u allen voor uw inbreng van vanavond en uw geduld. Ik wens u een behouden thuisreis en wellicht nog een koude versnapering. voordat u te bedden gaat.